Goedenavond allemaal. Welkom bij de ingespreksavond ter voorbereiding van de raadsvergadering van 24 juni. Mijn naam is Rianne van Es, ik ben raadslid namens de fractie van Balans en vanavond ben ik uw voorzitter. Vanavond hebben we geen presentaties, dus we starten zometeen direct met de informatiemarkt en daarna met de gesprekstafel. Zoals jullie weten, bij alle onderdelen gaan we netjes respectvol met elkaar om. We letten op ons taalgebruik en wanneer dit niet gebeurt, zal ik u daarop aanspreken. De naambadges, voor degene die nog niet op heeft, bij de lift staat de tafel waar ze op liggen. Dus heel graag even opdoen en dan straks ook weer inleveren. En de presentielijst ligt hier rechts van mij. Wilt u die ook nog even tekenen voor de raads- en steunfractieleden? De informatiemarkt. Bij de verschillende informatietafels staan ambtenaren aan wie u technische vragen kunt stellen. Dat geldt dus zowel voor de raadssteunfractieleden als voor het publiek wat daar aanwezig is. Ook hartelijk welkom aan u uiteraard. U kunt van de ene naar de andere tafel lopen. Het is niet de bedoeling dat één of een aantal personen heel veel vragen gaan stellen en dat anderen dan niet aan de beurt komen. Dus denk daar ook een beetje om met elkaar. Beperk u dus, als het ook heel druk is, tot de belangrijkste vragen. En ik herhaal het nog een keertje, ook hier gaan we respectvol met elkaar om. De informatiemarkt die vindt plaats op een aantal plekken hier in het gemeentehuis. Op het raam bij de raadzaal staat waar u alle locaties kunt vinden. De zonneparken, de Beersen en de ontginningsweg is in de reuringsruimte, eerste verdieping. Dat is hier door de hal, de deur door en dan komt u in een open ruimte. Woningbouw De Kleine Aarde beneden in de Link, net zoals bestemmingsplan Nieuwstraat Liemde. En het budgetproject Visie Gemeenschapshuizen is hier in de raadzaal. En dit onderdeel duurt tot ongeveer 7:45 en daarna zie ik u graag weer terug. Dus ik zie u straks allemaal weer terug. Volgens mij zijn wij, als de heer Kuppens gaat zitten, helemaal compleet. Goed, dank u wel. Welkom bij dit onderdeel van de avond, de gesprekstafel. Ik heb allereerst nog even een huishoudelijke mededeling bij u, of u alstublieft, als u dat nog niet gedaan heeft, uw mobiele telefoon op stil of uit zou willen zetten. En verder, ik heb het ook al eerder op de avond gezet, gebruiken we ook nu weer nette bewoordingen, ook als de emoties misschien hoog oplopen. En ik zal daar als voorzitter dus ook op letten en indien nodig ingrijpen. De Griffie die heeft net geïnventariseerd welke onderwerpen er aan de gesprekstafel zullen worden behandeld. Dat zijn drie onderwerpen, namelijk het bindend advies Zonnepark De Beersen en Zonnepark Ontginningsweg, bindend adviesrecht BOPA Woningbouw De Kleine Aarde en bestemmingsplan Nieuwstraat Liemde. Wat is het doel van dit onderdeel van de avond? U heeft net al uw technische vragen over de diverse raadsvoorstellen kunnen stellen. En iedereen is nu in de gelegenheid als fracties hierover met elkaar van gedachten te wisselen. En ook kunt u uw politieke vragen stellen aan de portefeuillehouder. En er hebben zich voor vanavond ook diverse insprekers gemeld. En ik wil allereerst starten met binnen het advies Zonnepark de Beers en Zonnepark Ontginningsweg. Dan wil ik alvast uitnodigen mevrouw Kranenburg, de heer Van den Aken-Verdonk en de heer Jongens. Goedenavond, en mevrouw Vlaarhoven als portefeuillehouder ook graag. Dat sluit ook aan, dank u wel. Zijn er vragen die bijvoorbeeld al eerder gesteld zijn of wordt er een technische vraag gesteld? En dan zal ik u daar ook op wijzen. Goed, gezamenlijk agendapunten Zonneparken, de Beersen en de Ontginningsweg. Wat wordt er gevraagd aan de gemeenteraad? De raad wordt gevraagd om een positief bindend advies af te geven voor de aangevraagde omgevingsvergunning voor Zonnepark de Beersen en de Ontginningsweg. Ik geef zometeen het woord aan de insprekers. U krijgt ieder ongeveer 5 minuten, maximaal 5 minuten, tijd om de essentie van uw verhaal te verduidelijken aan de aanwezigen. En daarna kunnen de raads- en steunfractieleden aan tafel vragen aan u stellen. En als er geen vragen meer zijn, dan maakt u plaats voor de volgende 3 insprekers. Mevrouw Kranenburg, mag ik u als eerste het woord geven?
Dank u wel allemaal. Ik heb mijn inspraak alvast aan de Griffie toegezonden, zodat u eventueel kunt meelezen. De vorige ingespreksavond was duidelijk heel erg onwennig. Het proces was een tikje onduidelijk. Er waren ook best wel veel emoties waar te nemen. Het was duidelijk dat iedereen heel toegewijd was om te zorgen dat er een goed debat plaatsvond. Dat was heel positief. Maar het is natuurlijk vervelend als dingen onduidelijk zijn. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft op haar website een hele duidelijke handleiding staan over de BOPA. Hij is geschreven door 11 Brabantse gemeenten samen met BRO. BRO adviseert ook een heleboel ontwikkelaars. Ik kan hem aanraden om te lezen, omdat het heel duidelijk is. Wat is het proces? Waarover adviseert u? En wat doen we in welke volgorde? Uitleg kunt u ook vinden bij het instituut. Informatiepunt leefomgeving. Ook daar vinden we een hele heldere uitleg over hoe de BOPA-procedure moet werken onder de nieuwe omgevingswet. Heel belangrijk bij die nieuwe omgevingswet is dat we duidelijk zijn over waar gaat het over. Gaat het over een advies in het vooroverleg of gaat het over het bindend advies van de gemeenteraad? Zoals de voorzitter daarnet al zei, gaat het hier over een bindend advies voor de BOPA. Dan moeten we ook een concrete aanvraag hebben. Een aanvraag die niet meer verandert. Een aanvraag die u toestaat om uitputtend te beoordelen op basis van feiten wat de impact is op de fysieke leefomgeving en wat daarbij relevant kan zijn. De vraag is, vindt u dat deze aanvraag daadwerkelijk concreet genoeg is? Of heeft u daarnet bij de tafels nog gehoord dat er best wel veel aan het veranderen is, dat de verwachting van sommige ontwikkelaars is dat er ook nog wel wat gaat veranderen. Verder wil ik u meegeven dat als u in zowel de informatie van de VNG als van het informatiepunt leefomgeving verder leest, dan ziet u dat in artikel 80b, eerste lid, daar staat dan bij van joh, waar moet je dan naar gaan kijken als het gaat om een BOPA? Dan gaat het om de instructieregels van het Rijk en de provincie. Nou, de provincie was wat dat betreft vrij helder. De aanvraag die zij gezien heeft, voldeed op een heleboel punten niet. De vraag is, heeft u in de informatie die u nu ontvangen heeft genoeg bewijs gevonden dat die punten weggenomen zijn? De instructieregels van het Rijk en de provincie moet aan voldaan worden. Het lijkt mij dan ook vrij voor de hand liggend dat u nu moet constateren dat dat nog niet het geval is. En dan hebben we een probleem, want het gaat hier niet om een vooroverlegadvies. Het gaat hier over het bindend advies. U zult dus eigenlijk moeten afwijzen. Mocht u toch ergens in de informatie gevonden hebben die ik niet kon vinden, dan wil ik u vragen gebruik te maken van uw bevoegdheid om te adviseren met beperkingen. En dan kunt u voorwaarden verbinden die van belang zijn voor mensen die eerder ingesproken hebben. die aangegeven hebben bezwaren, zienswijzers of risico's te zien. En ik zou u willen vragen dan te borgen dat het gaat om een ecologisch ontwerp en beheer en dat dat vastgelegd is in de vergunning, zodat alle betrokkenen zich daarop kunnen duiden. Ik zou u willen vragen een borging voor de landschappelijke inpassing met voldoende groen vooraf, dus vanaf het moment dat het park gerealiseerd wordt, op te nemen. Ik zou u willen vragen om de tijdigheid te borgen en er niet onbepaalde tijd van te maken door niet aan te geven vanaf wanneer een vergunning gaat lopen. Ik zou u willen vragen te borgen dat het zonnepark geen negatieve effecten mag hebben op de zonopwek in tredes 1 en 2. Te borgen dat de vergunning voor de hoofdactiviteit duurzame opwek energie is en niet stiekem voor energieopslag. Ik zou u ook willen vragen een voorwaarde op te nemen dat er gekeken wordt naar de geluidsoverlast. Het park aan de ontginningsweg grenst letterlijk aan de achtertuin van mensen. Ik dank u vriendelijk voor uw aandacht.
Dank u wel, mevrouw Kranenburg. Keurig ook binnen de tijd. De heer Van der Aken, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Zelfs na het uitbrengen van een negatief bindend advies en daarmee naar verwachting ook het einde voor 3 van de 4 beoogde zonneparken, stoppen de werkzaamheden van onze werkgroep niet. We zijn immers geen NIMBY-clubje. We spannen ons, net als u, in om een gezonde mix van energie te bewerkstelligen. Daarbij zijn we echter van mening dat er op dit moment geen ruimte is om grootschalige zonneparken te realiseren. Eerst moet de netcongestie worden aangepakt en daarna kan er weer gekeken worden naar nieuwe opwekmogelijkheden. Om de netcongestie aan te pakken is gebruik op het juiste moment een middel waarop wordt ingezet. Momenteel loopt hier zelfs ook al een landelijke campagne voor. Echter is dit een beperkt middel, wat het ook niet mogelijk maakt om alle zonopgewekte energie te gebruiken op het moment dat deze wordt opgewekt. Daarnaast is het zo dat er al een overschot aan energie wordt opgewekt en de oplossing is dan ook zeker niet om nog meer zonneparken te bouwen. Energieopslag is dan ook het toverwoord. En laat de initiatiefnemers van de zonneparken in Boksel dit inmiddels ook weten. Ze zetten namelijk in op energieopslagsystemen bij de zonneparken. Iets wat eerder niet duidelijk was en waarover zowel de WUP als de provincie dan ook niet of nauwelijks geadviseerd hebben. De provincie heeft echter bij de Essenbaan wel de opmerking gemaakt dat 3000 vierkante meter in verhouding een grote oppervlakte is en men erop moet letten dat deze niet gebruikt gaat worden voor het handelen in stroom, aangezien er dan een ander soort vergunning voor nodig is. Dit is echter ook het geval voor de zonneparken aan de Vorst en de Ontginningsweg. Echter was dit niet te zien op de inpassingsplannen, maar slechts onduidelijk omschreven, waardoor er dus geen opmerkingen over zijn gemaakt door de WUP of de provincie. Kort samengevat komt dit erop neer dat er veel meer batterijen gecalculeerd zijn dan ingetekend op de inpassingsplannen. Met een dergelijk grote omvang aan batterijen, vaak wel 2 keer het vermogen van het zonnepark, zijn deze batterijen dan ook bedoeld om te handelen in stroom. Dit is namelijk dé manier om sneller een aansluiting te kunnen krijgen en daarnaast levert het handelen in stroom immers ook meer op. Het gaat dus om een verkapte vergunning om een batterijpark te realiseren in plaats van een zonnepark. Op zich juichen wij de manier van opslag en handelen in stroom toe, waar het niet dat deze dan niet gerealiseerd dienen te worden op landbouwgrond, maar op een geschikte industrielocatie. En de stroom waarmee de batterijen geladen moet worden, kan uit het net onttrekken worden wanneer er een overschot aan stroom is. En die is er reeds zodra de zon schijnt. Ook kunnen met deze ontwikkeling de zonnedaken wel gerealiseerd worden op het industrieterrein. Ook kunnen de zonnedaken welke reeds gerealiseerd zijn op het industrieterrein hun stroom wel kwijt. Zo fungeert een dergelijke batterij ook meteen als een soort van energiehub. En is ook dat vraagstukje daarmee ingevuld. Kanttekening hierbij is echter wel dat wij van mening zijn dat dit soort energieopslagsystemen niet door de commerciële bedrijven als Nova en Shin Solar ontwikkeld dienen te worden, maar door de netbeheerder zelf. Of, als daar voldoende animo voor is, door de gemeente en of gemeenschap, zodat er opbrengsten terug kunnen vloeien naar de gemeenschap. Zouden deze systemen namelijk door de eerder genoemde bedrijven worden ontwikkeld, dan zorgen we er zeker niet voor dat ze onder rekening zullen zien dalen, aangezien het dan om commerciële belangen gaat. De stroomprijs is inmiddels wel gedaald, wat overigens ook negatief is voor de zonneparken. Maar door de gedaalde stroomprijs krijgen we nu terugleverkosten en terugleververgoedingen opgelegd, waardoor de rekening alleen maar blijft stijgen. Met name die terugleververgoedingen vloeien terug naar de exploitanten. Zij krijgen geld toe als de prijzen negatief zijn en ze hun batterijen laden. Ondanks zijn er al kilowattuurprijzen bekendgemaakt voor 2027, het moment waarop de salderingsregeling zal komen te vervallen. Het komt erop neer dat men dan slechts een kwart tot 0,3 cent per kilowattuur voor de energie van de zonnepanelen op eigen dak krijgt. Waar de gemiddelde installatie nu nog zo'n €787 per jaar opbrengt, zal dit na het afschaffen van de salderingsregeling nog op slechts zo'n €7 uitkomen. Zelfs je eigen opgewekte stroom volledig benutten is wat geadviseerd wordt, maar dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Een advies om de auto te laden wanneer de zon schijnt is natuurlijk maar voor weinig mensen weggelegd. De meeste zijn immers dan naar hun werk. En dat is nog slechts één van de vele voorbeelden. Wat wel kan werken is een thuisbatterij, waarmee de zonne-energie overdag in de batterij wordt gestopt en waar men bij thuiskomt energie uit kan onttrekken. Helaas is hiervoor echter nog geen enkele vorm van financiële stimulans voorzien. En dit is met de val van het kabinet ook niet te verwachten voor de datum waarop de salderingsregeling zal worden afgeschaft. Tot slot, het zou dan ook mooi zijn als er vanuit de gemeente een initiatief opgezet kan worden waarbij men in een collectief een thuis- of wellicht zelfs wijkbatterij aan kan schaffen. Dit plan vraagt om uitwerking, dat begrijp ik. Maar het zou een mooie kans vormen om voorop te lopen als gemeente Boksel in de ontwikkeling en zo echte stappen te kunnen maken die op vrij korte termijn kunnen worden uitgevoerd. Dit gaat met de ontwikkeling van de zonneparken namelijk niet lukken. Het advies is dan ook om hier volop in te zetten. En als werkgroep verlenen wij hier dan ook graag onze medewerking aan. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Van Aker. En de heer Jongens, aan u het woord.
Geachte raadsleden, vanavond spreek ik in over het voorgestelde zonnepark tussen de Lokslinseweg en de Beerzen. Een locatie die toch zelfs iemand die denkt dat we zonder zonneparken niet kunnen voldoen aan de restopgave, toch de wenkbrauwen moet doen fronsen en doen twijfelen aan het gevolgde proces. Immers, deze locatie ligt in een beekdal en langs een zandpad met een laan van fraaie hoge eiken. In de groenblauwe mantel waar gebiedsgerichte aanpak zou moeten worden toegepast. Natuurorganisaties hebben al in 2020 geadviseerd dit soort locaties uit te sluiten voor zonneparken. En daar wordt een installatie voor gesteld die in de woorden van de gedeputeerde staten een para-industriële, hoogtechnologische economische zone is. Binnen de groenblauwe waarde is ruimte voor ontwikkelingen met een extensief karakter. In het plan is gekozen voor een intensieve opstelling. Het perceel wordt op een leidingstrook nagelaten, aan één gesloten volgelegd met zonnepanelen. Aldus gedeputeerde staten. Dit park stond tijdens de tenderevaluatie op de derde plaats. Overigens wel met een reeks aanbevelingen die niet of nauwelijks zijn opgevolgd. Om volkomen onduidelijke redenen scoorde het naast landschappelijke inpassing ooghoog op participatie en toename toeristische waarde. Alsof mensen die onderweg zijn naar de natuur in de Campina of een ommetje maken langs de Beerzen op zoek zijn naar een hoogtechnologische economische zone. En ook voor dit park wordt niet meer geëist dan een inspanningsverplichting voor financiële participatie. Dit park is dan ook niet voorgesteld door een energiecorporatie, maar gewoon door een commerciële partij uit Groningen. Wederom vraag ik u om wijsheid. Deze locatie is totaal niet geschikt voor een zonnepark, hoezeer u ook mag vinden dat we het zonder zonneparken niet gaan redden. U kan volgens mij niets anders dan een negatief advies uitbrengen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Jongens, ook voor u inspreken. Zou u de microfoon uit willen zetten? Dank u wel. Dank u wel, alle drie, voor het inspreken. Is er iemand van de raadsleden die wellicht nog... Meneer De Leijer.
Dank u wel. Ik hoor het bij twee insprekers terugkomen over bedrijven die deelnemen in de energietransitie. Zien jullie daar überhaupt geen plek in dat de overheid die volledige rol op zich zou moeten pakken?
Vraag aan mij, neem ik aan.
De heer Van Aker.
Ik ben inderdaad van mening dat die regie teruggepakt moet worden door de overheid. niet door gemeentes. Je ziet nu ook de afgelopen week alleen al wat er in Vught gebeurt, wat er in Sint-Michielsgestel gebeurt. Het is complete willekeur in besluitvorming. Met alle respect, maar ik denk dat er weinig kennis is. Wij zijn als werkgroep al 2 jaar, Peter vooral, fulltime zo'n beetje bezig met alle kennis ons toe te nemen, zeg maar. En daar juist een besluit in te nemen. En ik heb ook ervaren, dat is ondoenlijk voor jullie. Dat kan niet. Jullie hebben zoveel onderwerpen om over te besluiten. Dus ik vind dit geen rol voor de gemeente. Dit moet terug naar de landelijke overheid.
De heer De Leijer.
Mijn vraag was iets anders, maar dit is ook een goed interessant inzicht. Nee, mijn vraag was, ik heb bij u en bij de heer De Jonge gehoord over bedrijven die winst maken. Dus het ging mij over in de energietransitie niet de overheid als gemeente, provincie of landelijk. Maar dat een bedrijf een zonnepark ontwikkelt of een batterijpark. En daar de kritiek op dat er dan vooral winst gemaakt wordt. Hebben in die energietransitie volgens uw bedrijven daar helemaal geen plek in? En moet elk duurzame vorm van energie door de overheid worden ontwikkeld?
Nou, ik denk die tweeledig is. Ik denk dat Peter een ander antwoord wil geven. Maar ik wil erop ingaan op het feit waar ik over insprak. En wat ik daarmee bedoelde was, als je zonneparken gaat ontwikkelen, dat zijn natuurlijk nooit de energiemaatschappijen zelf geweest die een zonnepark ontwikkelen. Dat vind ik trouwens ook een vreemde ontwikkeling. Want zij zijn immers altijd degene geweest die onze stroom leveren en wij betalen hun daarvoor. Maar ik doe op hetzelfde voor de batterijen. Ik denk dat we daarvoor moeten waken. Want je ziet dat er complete wildgroei is. Op dit moment loopt er ook bijvoorbeeld salderingsclaim.nl waar je bij aan kunt sluiten. Die willen daar één grote claim neer gaan leggen. Nou, je weet hoe het werkt. Met alles waar geld uitgekeerd moet worden, moet het ook betaald worden. En door wie wordt het dan betaald? Wij met z'n allen. En daar zie je dus wat ik ook insprak. Je krijgt nu terugleven kosten, terugleven vergoedingen. De stroomprijs is gedaald, maar dat betekent ook dat een zonnepark ook niks meer opbrengt, want die krijgen ook minder voor de stroom. Dan moet er meer subsidie komen. Nou, die komt er niet, dus het wordt steeds moeilijker om zo'n park te ontwikkelen. Nu krijgen ze al stroom als het park uitschakelen. Als je kijkt naar de Beerzen, er komt geen batterij bij. Het enige wat ze daar kunnen doen is curtailment, dat is afschakelen. En inmiddels krijgen ze daar al geld voor van een netbeheerder als ze afschakelen, want anders belasten ze het net nog erger als ze al doen. Dan zeg ik op mijn beurt, stop gewoon met de ontwikkeling van die zonneparken, want die heb je totaal niet nodig. Je kan niks met die stroom. Zorg nou eerst dat de stroom die je al hebt, juist wordt gebruikt. En daar loopt dus, wat ik al zei, die campagne op dit moment voor. Hè, tussen 4 en 9 zo min mogelijk stroom gebruiken. Dat is eigenlijk een gevolg van het feit dat er, als de zon schijnt, en dat is eerder op de dag, zeg maar van 12 tot 4, even simpel gezegd, er dan een overschot aan stroom is. En daardoor krijg je ook onbalans in het net. En als je die stroom kunt gebruiken, dus opslaan, daarom die thuisbatterij of wijkbatterij, dan kun je die van 4 tot 9 gebruiken. Dan is je probleem, naar mijn idee, opgelost.
Meneer Robos.
Ja, ik wil nog wel even reageren. Specifiek.
Meneer Jongen, ik heb u net gewoon het woord gegeven, maar het is fijn als het even via de voorzitter gaat. Zowel voor, voor de netheid van de vergadering, maar ook even voor de geluidsband, dat ook bekend is wie wanneer het woord heeft. Maar u wilde nog een aanvulling geven?
Ik wilde even toelichten waarom we specifiek over batterijen ons zorgen maken. Er is dus een vrij groot handelsverschil op de markt in de energieprijzen. En dat wordt dus nu benut in het kader van de zonnepark. En je ziet dus dat er een negatieve prijs is. Daar gaan ze absoluut niet. Dan schakelen ze eigen zonnecellen uit. De panelen gaan uit. Ze kopen, ze halen het uit het net. Tegen die negatieve prijs. En dan s'avonds, als de prijs omhoog gaat, dan gaan ze het afzetten. Daarna gaan ze weer laden tegen de dan wat lagere tarieven. Die dan wel weliswaar uit fossiele centrales komen. Om dan weer de hogere prijs te pakken. Die 's ochtends vroeg in de ochtendpieken opgetreden. Nou, als je dat al wil doen. Het hoort bij de markt, maar wij vinden dan, dat laten we het dan alsjeblieft collectief gaan doen. Want dat zien we echt helemaal niet meer zitten om dat bij bedrijven te laten zitten.
Goed, duidelijk. Meneer Robos.
Ja, dank u voorzitter. Ik hoorde meneer Jongens net zeggen, natuurorganisaties hebben al in 2022 iets negatiefs geadviseerd over de Beekdalen of dat gebied, weet ik even niet. Zijn dat natuurorganisaties in zijn algemeenheid die iets gevonden hebben? Of gaat het specifiek over een natuurorganisatie in deze omgeving die iets gezegd heeft over dat gebied?
Meneer Jongens, aan u het woord.
Ja. De visie zon en wind is neergelegd voor zienswijze. En samenwerkende natuurorganisaties, waaronder natuurmonumenten, hebben nadrukkelijk een zienswijze ingediend waarin ze zich gekeerd hebben tegen Beekdalen. En voor zover wij na kunnen gaan, is dat gewoon neergelegd, naast zich neergelegd door de gemeente.
Dank u. Iemand anders die ik nog? De heer Van der Veen. Ja.
Ik probeer even voor een deel samen te vatten nu. Als ik het goed begrijp, zegt u aan de ene kant, joh, zorg nu eerst in godsnaam dat die infrastructuur op orde komt. Netcongestie hebben we het over, we hebben het ook. Maar we hebben het ook deels over opslag. En in wezen zou de overheid daar de rol in moeten gaan pakken. En maak dan die handel ook, als je dan toch bezig bent, dan ga ik even naar meneer Jongens toe. Maak dan ook die handel collectief, oftewel, typisch SP-punt, laat de overheid dat nou ook eens een keer doen.
Dat was een vraag of was dat een samenvatting?
Zit
een
samenvatting. Op de lijn.
U mag wel even kort even... Ja,
het is dus zo dat in principe de netbeheerders zijn collectief eigendom. Er wordt behoorlijk geld verdiend aan de meeste netbeheerders. Die mogen het tegenwoordig ook, alleen ze laten het liever aan commerciële partijen. En wij zeggen, neem dat nou trop in de netbeheerfunctie, dan kan je ook enorm besparen in de infrastructuurkosten als je gewoon optimalisatie doet van verbruik en opwek.
Dank u wel. Mevrouw Bemelmans.
Ja, dank u wel. En ik had eigenlijk nog een vraag, zeker opmerking aan meneer Van der Aker. Ik vind het heel positief dat u begint over de thuisbatterij in wijken. Dat hoeft dan niet alleen bij u in de buurt, het zouden ook andere wijken kunnen zijn. Het positieve nieuws is dat de EU al aan het voorbereiden is een soort subsidie daarvoor. Dus die is echt in aantocht. Waar ik mezelf wel zorgen over maak, is dat de markt van batterijen alleen maar door de Chinezen wordt geproduceerd. Dus als wij ruzie met de Chinezen krijgen... En in deze geopolitiek spannende tijd vind ik dat echt wel beangstigend.
Wie van u beiden mag ik het woord geven? Want ik zie... Ja? Mevrouw Kranenburg, aan u het woord.
De meest vergeten batterij is waarschijnlijk het huis. Een goed geïsoleerd huis is op zichzelf ook al een batterij. We verbruiken in de huishoudens ongeveer 2/3 van de energierekening... aan verwarming. En als je huizen goed isoleert, dan bufferen die voor vrij lang warmte. En je kunt dan stoken overdag en hem in de avond laten afkoelen. Dat is misschien de vergeten relatief goedkope batterij. En die maken we hier zelf. Dus dat is wellicht toch ook de moeite waard om naar te kijken. En batterijen, de Rijksuniversiteit Groningen is op het moment bezig met een hele grote pilot. Samen met Eneco. Dus dat is een echt puur Hollandse uitvinding. Dus dat valt heel erg mee. Ook de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij is actief op het gebied van batterijen. Dus er zijn ook Europese, zelfs Nederlandse alternatieven. Maar vergeet die goedkopere batterij, het isoleren van een huis of van een fabriekshal, zeker niet. Ik dank.
De heer Kuppens. Had u nog een aanvulling, mevrouw Bemelmans? Of?
Ja? Ja, ik wil wel aanvullen, maar ik begrijp uw verhaal over het isoleren van huizen. Maar als ik dan bedenk dat we maar grondstoffen hebben om alle huizen in Nederland te isoleren, maar alleen de benedenverdieping... Als we ook nog de bovenverdieping willen isoleren, dan hebben we gewoon te weinig grondstof om dat te doen. Dus dan gaat de helft van het verhaal op.
Meneer Jongens, u mag nog even kort iets toevoegen. Ja.
Ja, wij zijn dus met name voorstander van wijkbatterijen. Dat heeft allerlei technische argumenten. Maar ook uw argument wordt ermee geadresseerd. Want dan kan je een flowbatterij neerzetten. Dus het elektrolytisch scheiden van twee vloeistoffen, apart opslaan en later weer laten recombineren. En dat zien wij dus eigenlijk als een hele mooie oplossing voor wijkbatterij.
Meneer Kuppens.
Dank u wel, voorzitter. Ik wilde eigenlijk geen vragen, maar u bent van mij gewend dat ik me meestal wel graag bemoei met deze gesprekstafel. Nu niet, en dat is ook mede dankzij het heldere verhaal van de insprekers. Dus ik wil hen bedanken voor het verhaal. En wat mij betreft zou het gek moeten lopen, wilde de VVD volgende week een andere mening zijn toegedaan dan we in het vorige debat hadden. Maar die debatuitwisseling die met collega raadsleden, die laat ik graag tot de volgende raadsvergadering.
Dank u wel, meneer De Leijer.
Omdat het geen vraag was als insprekers, ik wil iets voorleggen aan de heer Kuppens dan. De mening kan wellicht niet veranderd zijn. Wat misschien wel nog een overweging waard is, om een negatief advies, wat ook bij de BOPA hoort, is een negatief advies goed te onderbouwen. En ik zou wel willen adviseren, eigenlijk aan iedereen, en dat is een beetje ook wat de inspreker zegt, dat we wellicht niet alle deskundigheid hebben, is wat we ook besluiten, om dat wel goed te motiveren, zowel negatief als positief. Positief kan bijvoorbeeld ook onder voorwaarden. En je kunt ook onder voorwaarden positief adviseren dat bijvoorbeeld de voorwaarden van de provincie worden ingelost. Maar zoals we nu bij de afgelopen keer negatief hebben geadviseerd, is volgens mij de onderbouwing niet deugdelijk. Dus daar moeten we ons bij deze twee zonneparken echt wel van beseffen. En dat wil ik wel een overweging meegeven. Je kunt dezelfde mening nog steeds hebben, maar wellicht wel op een andere manier onderbouwen.
Meneer De Nijs.
Dankjewel, voorzitter. Ik heb twee opmerkingen voor de insprekers en een vraag aan de collega raadsleden. Ten eerste is, als je inderdaad is een woning een warmtebatterij, maar als je met een warmtepomp verwarmt, dan is het energievraag is misschien maar 1/3 van je totale vraag. Dus dat is ook heel belangrijk om daar een overschakeling te maken. En de wijkbatterijen vind ik ook een goed idee. Dat zou ook heel goed kunnen helpen bij de warmtetransitie. Want als je meer warmtepompen krijgt, krijg je ook meer stroomvraag. Het grote probleem daarbij is dat je dubbele energiebelasting hebt. En daar moet landelijk iets aan gedaan, want anders zal dat nooit een succes worden, want dan wordt het veel te duur. Voor de collega raadsleden, we hebben vandaag een brief gehad van de zonneparken. Zij willen graag meer doen om de ambtelijke adviezen van de provincie daaraan te werken en voor de BOPA. En ze hebben gevraagd om het voor deze keer van de agenda te halen. Ik hoor graag hoe jullie erover denken.
Meneer Robos.
Ja, daar wil ik meteen even op reageren, want het lijkt mij netjes. Ze komen ook nog inspreken zo meteen om eerst maar eens even te luisteren naar de argumenten. En dan de vraag misschien nog een keer te stellen. Want ze komen inspreken nu, dus ik neem aan dat ze toekomen lichten wat ze gestuurd hebben.
Oké, dat is goed.
Meneer Kuppens.
Dank u wel, dan ga ik toch reageren. Dan kijk ik graag mijn collega van D66 aan. Alle hulp is welkom. Is D66 bereid om mee te denken in de formulering van een in uw oog beter geformuleerd negatief advies? Dan kunnen we daar nog wel een keer over hebben.
Meneer De Leijer.
Als u mee wil denken over een positief onder voorwaarden, dan kunnen we het ook hebben over een mogelijk negatief advies met onderbouwing.
Meneer Kuppens, wil u mee? Wilt u nog even kort reageren, mevrouw Kranenburg?
Ja, ik zou u toch alle willen aanraden om het document van de VNG over de te volgen procedure en waar u wel en niet toe gerechtigd bent qua uitstel goed na te lezen. Er is namelijk een 8+6 weken termijn die al lopende is, want het gaat hier om een bindend advies aanvraag aan de gemeenteraad, die is gedaan. En daardoor zit u vast aan een formele wetgeving. Dus ik zou u toch willen aanraden, lees het wat lijvige document van de VNG. Dank u wel.
Dank u wel. Verder nog iemand? Nee? Dan wil ik u... Ja, meneer Kuppens, nou, uitsmijten van de avond.
Omdat de heer De Nijs naar onze mening vraagt. In alle eerlijkheid, ik heb een stuk nog niet gezien, nog geen tijd voor gehad vandaag. En wat de heer Robos terecht zegt, als de initiatiefnemer zo meteen ook aan tafel zit, dan kunnen we die vraag even aan hen stellen. Ik kan gelijk even naar de inhoud van de brief vragen.
Goed, dank u wel. alle drie. U mag weer plaatsnemen op de publieke tribune. En dan nodig ik nu graag de volgende insprekers uit aan tafel. Dat zijn de heer Hogeboom, mevrouw Schaar namens Shint Solar en de heer Godschalks namens Novar. Dank u wel. En ik begrijp net, en dat zie ik natuurlijk ook, dat mevrouw Schaar er niet is en de heer El Yaroudi. Spreek ik dat goed uit? Is aangeschoven.
Helemaal goed.
Ja? Dank u wel. Oké. Dan zal ik u ook als eerste het woord geven. Ja.
Goedenavond, voorzitter, raadsleden. Mijn naam is Sofiane Yaroudi. Ik ben ontwikkelaar bij Shint Solar. En wij zijn de ontwikkelaar van het project De Ontginningsweg. Ik hoorde net al de naam Celine Schaar. Zij is de projectontwikkelaar van dit project. Redelijk nieuw bij ons in het team. En ik ben haar directe manager, dus ik dacht ik neem even het stokje van haar over. Om haar in ieder geval te ontzien. Want ik heb best wel wat moeilijke vragen horen voorbij komen. Ook wat ingewikkelde vragen en emoties ook vooral vanuit de omgeving. En ik wil die juist adresseren namens Shint. Dank voor de gelegenheid om vanavond kort toe te lichten waarom het zonnepark aan de Ontginningsweg past binnen de ambities en afspraken van de gemeente Boksel. Het project is inclusief landschappelijke inpassing ongeveer 10 hectare groot en bestaat uit 10 megawatt aan zonneparkinstallatie en een ongeveer even grote batterijopslagfaciliteit. Als initiatiefnemer hebben wij een zorgvuldig participatieproces doorlopen voor dit project. En in de anterieure overeenkomst zijn duidelijke afspraken gemaakt over lokale betrokkenheid die wij stap voor stap hebben gevolgd. Zoals overeengekomen in de anterieure overeenkomst zullen wij in de komende periode actief proberen invulling te geven aan het begrip lokaal eigendom. Ik heb begrepen uit eerdere raadsvergaderingen dat dat nogal een onderwerp is waar heel veel aandacht voor is. Vandaar dat ik daar ook een toelichting op wil geven. De afspraken zijn als volgt. We proberen in eerste instantie participatie van lokale bedrijven of indien haalbaar een energiecoöperatie in te richten. Mocht dit onverhoop niet slagen, dan zetten wij in op 50% lokaal eigendom via de gemeente of de oprichting van een omgevingsfonds, zodat de opbrengsten alsnog lokaal kunnen landen. Ik ben zelf persoonlijk een groot voorstander van het aanpakken van energiearmoede vanuit hernieuwbare energieprojecten. En ik denk dat een omgevingsfonds daar heel goed geschikt voor is. Tot slot houden wij de optie open, mocht de eerdere opties niet lukken, om crowdfunding toe te passen. Dat betekent dat wij obligaties uitgeven naar de directe omgeving en als dat niet lukt, naar de rest van Nederland. De bedoeling daarvan is dus dat mensen obligaties kunnen nemen. Dat is een heel redelijk laag qua instap. Dat kan beginnen bij 20, 25 euro. 100 euro en dan kun je eigenlijk al mee profiteren vanuit een zonnepark. Er zit daar een vaste rente die je daarop kunt krijgen voor een aantal jaar. Wij voeren dit stappenplan niet alleen uit omdat het afgesproken is, maar omdat we geloven in participatie met impact. Daarbij merken we dat het groot draagvlak feitelijk groot is voor het project. De weerstand tegen dit project is opvallend laag. Onze afdronk is dat met name er weerstand is tegen het hebben van nieuwe zonneparken, het inrichten van nieuwe zonneparken aan zich in de gemeente Boksel. En ik merk ook, met name in de gesprekken die we voeren met omwonenden, dat er ontzettend veel kruisbestuiving is, laat ik het zo zeggen. Ook op technisch vlak draagt dit project wezenlijk bij. Dankzij de integratie van een batterijopslagsysteem is dit zonnepark niet alleen duurzaam, maar ook een netcongestieverzachter. Heel simpel gezegd, de batterij helpt bij het aflakken van pieken in de energieproductie en dalen in de energiebeschikbaarheid. En ondersteunt zo het elektriciteitsnet. In overleg met de netbeheerder streven wij naar een versnelde netaansluiting, om dit mogelijk te maken. Bovendien onderzoeken wij de mogelijkheden van een directe koppeling met het nabijgelegen bedrijventerrein en de oprichting van een energiehub, waarin opwek en afname lokaal worden afgestemd, Zo hebben wij ook onder meer gesprekken gevoerd met het datacentrum van de Rabobank om te kijken of wij direct stroom kunnen afgeven aan de Rabobank. Dit heeft een positief domino-effect op de lokale energiemarkt. Er is minder netdruk en er is meer lokale benutting van duurzame energie. En zo kunnen wij voor de komende jaren een robuuster systeem of een robuuster energiesysteem voor de toekomst inregelen. Ik hoor heel veel opmerkingen over netcongestie. En ik merk dat in de gesprekken die gevoerd worden, dat er onduidelijkheid is over hoe dat nou zit. Netcongestie is een vrij complex probleem van vraag en aanbod. Ik hoor een aantal opmerkingen over dat batterijopslagsystemen gebruikt worden om grijze stroom uit het net te ontlokken of onttrekken en dat tegen heel veel winst te verkopen. Tegelijkertijd hoorde ik ook een opmerking over dat een buurtbatterij te duur is, omdat het simpelweg gewoon niet rendabel te krijgen is. Even voor de goede orde, het batterijopslagsysteem dat wij plaatsen bij het project Ontginningsweg is in verhouding met de opwekcapaciteit van het zonnepark en is bedoeld om vooral peak shaving toe te passen, oftewel de pieken op te vangen. Er is geen sprake van leveringscapaciteit waarom gevraagd wordt vanuit de netbeheerder, wat dus ook betekent dat wij niet de grijze stroom uit het net kunnen onttrekken. Tot slot wil ik aandacht voor het advies van de provincie. Hoewel de provincie voorwaarden heeft gesteld, is het advies positief. Wij voldoen aan de gestelde voorwaarden, ook wat betreft het tijdelijke verbod op zonneparken op landbouwgrond. Tot zover mijn tekst.
Dank u wel, meneer Eljeroudi. De heer Godschalks namens Novar aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, raads- en commissieleden. Zoals aangegeven, mijn naam is Koen Godschalk en ik spreek vanavond namens Novar, de initiatiefnemer voor Zonnepark De Beerzen. Wij hebben ervoor gekozen om de brief, die u nog niet allemaal gelezen heeft, maar wel terug kan vinden op de ingekomen stukken, iets verder toe te lichten. Dus ik voldoe al aan wensen zoals ik zojuist gehoord heb. Samen met Chint Solar hebben wij een brief gestuurd met het verzoek om de besluitvorming over het bindend advies op 24 juni aan te houden. We begrijpen dat zonneparken in deze raad niet vanzelfsprekend op enthousiasme kunnen rekenen. Dat respecteren wij. En juist daarom onderstrepen wij het belang van een zorgvuldig proces. Ons verzoek is helder. Verplaats de besluitvorming naar 16 september. Dat is geen uitstel om het uitstel, maar een oproep tot bestuurlijke zorgvuldigheid. Op 14 mei ontvingen wij het provinciale advies. De provincie benoemt hier expliciet de mogelijkheid voor het college om met initiatiefnemers in overleg te treden om de aanvraag in overeenstemming te brengen met de provinciale instructieregels. De provincie stelt nergens dat de aanvraag niet in overeenstemming gebracht kan worden met de provinciale instructieregels. Ik citeer, hieronder geven wij aan welke onderdelen van het plan dit betreft en waar eventueel aanpassing en of een nadere onderbouwing nodig is. Einde citaat. Als u op 24 juni toch besluit, doet u dat op een dossier dat nog in beweging is. Dat maakt het besluit juridisch kwetsbaar en zet u druk op een proces dat juist baat heeft bij rust en degelijkheid. Dus gun uzelf als raad de ruimte om te besluiten op basis van een compleet en zorgvuldig onderbouwd voorstel. We hebben ervoor gekozen om vooral de inspraak hierop te duiden. Echter staan we uiteraard open voor vragen, voor aanpassingen en voor samenwerking. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Godschalk. En de heer Hogeboom, aan u het woord.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Eigenlijk wilde ik helemaal niet inspreken. Maar na de laatste samenspraak en ook de raadsvergadering die daarop volgde, was ik zo geïrriteerd dat ik besloot om het toch te doen. En ik probeerde er ook iets positiefs uit te halen. En dat is ook denk ik wel gelukt. Want ik wil aansluiten op de samenspraak voor de Essebaan en de Vorst op hun laatste insprekers. Die waren zo positief volgens jullie. En dat waren ze ook. Maar niet over de zonneparken. Alles wat daarna gediscussieerd werd, was van, oh, maar dit kan, dat kan. We kunnen zonnepanelen met koeien ertussendoor hebben. Daar ging dat helemaal niet over. We kunnen allerlei dingen doen. Dus, als we dan toch positief zijn, wil ik even kijken van, waar kwamen die dromen dan vandaan? En wat, waar komen die mensen mee? Ook hele goede mensen, met goede kennis. En dan moeten we eigenlijk helemaal terug naar het begin. En het begin is dat je niet zomaar zon en wind van elkaar kunt scheiden en zeggen van we doen alles wel met zon. Wil je daadwerkelijk energie neutraal worden met de huidige groene stroom, dan zul je zon en wind nodig hebben. En dat kan ook, dat gaven de mannen zelf aan. Zet langs de A2, voor de zon windmolens. En dan geen hoge windmolens, dat kan niet, want dan irriteer je de wat vliegbewegingen. Maar lage windmolens gaan prima. En, dat werd ook netjes aangegeven, die zijn tweedehands nog gigantisch goedkoop ook. Dan hou je natuurlijk ook nog steeds de zon over. Nou, als je die op de taluut legt, langs diezelfde A2, heb je daar maar één aansluiting nodig en werken die al samen. Maar als we dan naar de zonneladder kijken, dan begint dat natuurlijk bij gebouwen. En dat kun je als gemeente ook verplichten bij grote gebouwen. Overweging. En ga daarna eens de parkeerplaatsen overlappen. Bij de Albert Heijn, Jumbo, Gamma, etc. Dat heeft namelijk een aantal hele grote voordelen. 1. Je kunt ze makkelijk aansluiten. 2. Je kunt lokaal opwekken en gebruiken. Als je dan toch die wijkbatterij hebt, dan ligt die daar ook gelijk in de buurt. Ik kan droog boodschappen doen. Voor mij ook niet onbelangrijk. En in één keer heb je gecontroleerd regenwater. En vergeet niet, dat wordt het volgende probleem van Nederland. En water dat gewoon op een parkeerplaats valt waar ook auto's staan, zeker als die geasfalteerd zijn, kan gelijk het riool in. Water dat je gewoon via zonnepanelen structureel netjes afvoert, kun je gebruiken voor je waterhuishouding. Met andere woorden, stop nu met deze zonnepanelen. Ga verder met deze zonneparken. Ga verder met wat wel draagbaar is. En je hebt een paar jaar de tijd nog om dat te doen. Want je zit toch, hoe je het bent, met netcongestie. En doorlooptijden. Hou je aan de brief van minister Jette destijds, waar expliciet staat, jongens, niet op landbouwgrond. Het staat ook expliciet waar wel en in welke volgorde trouwens. En ga dan gedegen verder met een fatsoenlijke groene strategie. Dank voor uw aandacht.
En u ook dank u wel voor het inspreken, meneer Hogeboom. Wie van de raadsleden mag ik nog...
Ja, ik heb van beide heren van de zonneparken een vraag. De eerste is voor Ontginningsweg. U zegt, we willen ook kijken iets doen tegen energiearmoede. Dus mensen met een smalle beurs helpen, dat ze ook mee kunnen profiteren van de transitie. Aan waar denkt u dan aan? Heeft u daar al voorbeelden van? Ja, u noemde net aandelen met een laag bedrag, maar misschien kunnen mensen dat al helemaal niet betalen. Zijn er ook andere mogelijkheden?
De heer Eljeroudi.
Ja, ik denk daarbij aan terechte opmerkingen. Obligaties worden vaak gekocht door mensen die wat te besteden hebben en wat over hebben. Als u mij persoonlijk vraagt, denk ik dat een omgevingsfonds daar heel goed voor gebruikt kan worden. Moet u denken aan, om te beginnen, het verenigingsleven waar aandacht aan besteed kan worden. Hè. Vanuit zo'n omgevingsfonds kun je panelen aanbieden of een wijkbatterij aanbieden aan buurten die dat nodig hebben. De mogelijkheden zijn talrijk in die zin. En dat willen we eigenlijk altijd ook aan de omgeving of aan de buurt zelf overlaten. Je ziet een aantal modellen in Nederland waarbij er afspraken worden gemaakt met woningcorporaties. Dat er ook gewoon bijvoorbeeld panelen worden uitgedeeld aan mensen met een smalle beurs. Je kunt denken aan kortingen op energierekeningen. Bedenk het maar. Ik geloof dat een groot deel van het geld wat beschikbaar wordt gesteld vanuit deze hernieuwbare energieprojecten niet op de juiste plek plant. Maar dat is mijn persoonlijke mening.
Meneer De Nijs.
Ja, een vraag voor de andere ontwikkelaar. U hebt die brief toegelicht, dank daarvoor. Dat is mij wel duidelijk. Maar een van de insprekers gaf net aan dat we een wettelijke termijn moeten respecteren. Dus de vraag is uitstel überhaupt mogelijk? Dus dat te technisch.
De heer Godschalk, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Zover ik weet, is dit gewoon mogelijk. En daarmee is ook meteen de nuance gelegd, zover ik weet. Ik denk dat het wijs is aan u om dat even met, zeker bij de Griffie even te checken of dat die mogelijkheden er zijn. Wij zijn in ieder geval, wat wij de vorige raadsvergadering vooal gezien hebben, de beoordeling van project De Vorst, is dat het advies van de provincie dusdanig als definitief beschouwd is en dusdanig zwaarwegend meegenomen is, dat wij het voor u, voor de onderbouwing ook, zoals meneer van D66 ook aangaf, voor de deugdelijke onderbouwing, het ons ook voor u wenselijk lijkt om daar gewoon het plan wat nog niet in beweging is neer te leggen. Mocht dat niet de mogelijkheid zijn, dan ben ik daar niet goed over geïnformeerd. Maar dan zit er inderdaad wellicht de mogelijkheid om daar wat voorwaarden onder te zetten. Ja.
Meneer, heeft u nog een toevoeging aan het antwoord? Ja, dan mag het even kort. Ja.
Ik denk dat er wel een onderscheid dient te worden gemaakt tussen enerzijds de beslistermijn die wettelijk gegeven wordt. En anderzijds, het verzoek komt vanuit de ontwikkelaars om ook gewoon ons huiswerk gewoon goed te kunnen doen wat betreft het invullen van het advies van de provincie. Dus dat is in die zin zou dat gewoon aangehouden moeten kunnen worden, juridisch gezien.
Dank u wel voor de extra toelichting. Meneer De Leijer.
Dat sluit er eigenlijk heel erg aan, want volgens mij zijn die wettelijke beslistermijnen, dat is ook vooral bedoeld als een verplichting van de gemeente naar initiatiefnemers. Dat die een bepaalde termijn duidelijkheid hebben. Dus we maken er een technische vraag van of als een initiatiefnemer verzoekt om uitstel, of dan die wettelijke termijn vervalt. Maar ik denk dat we dat prima kunnen stellen, maar dat wilde ik eigenlijk even aanvullen.
Meneer Robos.
Ja, dank u, voorzitter. Ik heb een vraag aan en ik ben uw naam echt even kwijt, want ik lees het op en uw naam staat nergens genoteerd. Dus, oké, aan u dus inderdaad. Want u geeft aan, dat gaat over die participatie, dit zou kunnen, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Dat sluit een beetje aan bij een van de andere insprekers. Maar wat heeft u nu concreet al gedaan om die participatie van de omgeving Bokstel, laat ik het zo maar even zeggen, voor elkaar te krijgen?
Meneer Al-Jaroudi.
Ja. Wij hebben uiteraard gekeken naar de mogelijkheden om met een energiecoöperatie samen te werken. Nou, die lijken tot op heden niet beschikbaar. Het is sowieso heel ingewikkeld en moeilijk voor energiecoöperaties om überhaupt financiering te krijgen. Er zijn allerlei, er zijn allerlei krachten die daar aan trekken. Ik kan daar een boek over volschrijven hoe dat zit, maar... Het is buitengewoon ingewikkeld om financiering rond te krijgen, simpelweg omdat de verdienmodellen van een zonnepark marginaal zijn. Dat neemt niet weg dat wij een inspanningsverplichting overeen zijn gekomen met de gemeente. Daar zijn uitgebreid gesprekken over geweest op ambtelijk niveau. En daar is daar zijn afspraken over gemaakt. Dus wij gaan proberen om te kijken of een energiecoöperatie oprichten tot de mogelijkheden behoort. In de komende jaren, tot en met het moment dat wij een netaansluiting hebben die we kunnen gebruiken. We hebben nog even de tijd. En ik denk eerlijk gezegd dat het met name interessant is om te kijken of lokale bedrijvigheid geïnteresseerd is in deelname in dit project. Dat zijn commerciële ondernemingen. Die hebben vaak wat meer vet op de botten. Die kunnen in sommige gevallen ook zonder projectfinanciering instappen. En het is ook, wat mij betreft, ook een juiste invulling van lokaal eigendom. Dus die inspanningsverplichting, zoals die overeengekomen is in het klimaatakkoord, daar proberen wij ons zeker aan te houden. En zo zijn we dat ook overeengekomen in de anterieure overeenkomst.
Meneer Robos, nog een aanvullende vraag?
Ik heb een aanvullende vraag, want u citeert uit de anterieure overeenkomst waar wij nooit uit mogen citeren. Maar begrijp ik goed dat daarin staat dat er een inspanningsverplichting is en niet een resultaatverplichting?
Meneer Al-Jaroudi.
Ja, dat is een inspanningsverplichting en dat is overeenkomstig het klimaatakkoord. Het inspanningsverplichting om te kijken of we via direct eigenaarschap tot lokaal eigendom kunnen komen. een resultaatsverplichting zou betekenen dat we, nou ja, heel simpel gezegd, de omgeving dwingen om financieel risico te nemen. En dat is juridisch gewoon niet mogelijk, maar ook in realistisch gezien ook niet haalbaar.
Voorzitter, toch nog een aanvullende dan. Ja. Want dan begrijp ik dus dat er nu een inspanningsverplichting ligt om de omgeving alsnog te motiveren om risico's te gaan nemen.
Heel erudiet.
De inspanningsverplichting is om te kijken of het financieel gezien mogelijk is om gezamenlijk op te trekken en een project te realiseren. Is dat niet mogelijk, hè? Omdat het financieel risico te groot wordt? En in alle eerlijkheid, ik heb geen glazen bol, niemand hier aan tafel heeft dat. We weten niet wat straks die projecten, wat voor projectrisico's daaraan kleven. Hè? Los van de SDE-subsidie is het wel een floating project. Dan moet je wel enigszins durfkapitaal in willen steken. En de vraag is even of je dat vanuit de lokale omgeving kunt of wilt doen, en wilt doen. Ja, en daarin, in die zin is dat wel de inspanningsverplichting die wij zijn aangegaan. Ja, zeker.
Meneer Van der Veen.
Een paar punten. Eerst even een statement. Een inspanningsverplichting is een verplichting om in te spannen, maar niet meer dan dat. Dus dat is zacht wat mij betreft. Ik heb nog wel, wil er toch even terugkomen op het verhaal van meneer Godschors. U geeft aan, 14 mei is het advies van de provincie gekomen. We leven nu 10 juni. Dat is bijna een maand later. Dan denk ik, ja, in die tijd had gebruikt kunnen worden om zaken te gaan repareren. En daar heb ik weinig of niks van gezien. Dus why not? We zijn grote mensen met z'n allen. Dus dan denk ik van, ik had, nou ja, was het de donder ermee aan de slag gegaan om zeker voor vanavond of een week of wat eerder al het een en ander op poten te hebben. En dat verbaast me dan eerlijk gezegd.
Meneer Godschalk.
Dank u wel, voorzitter. Begrijp ik. Enerzijds is het natuurlijk ook zo dat u als raad ook wel eisen en verwachtingen heeft over uw eigen voorbereidingstijd en stukken op tijd aangeleverd moeten zijn. Dus daar zit nog wel even de nuance die daarin gemaakt mag worden. Daarnaast komt het advies binnen en hebben wij ook daar het overleg met de gemeente en met de provincie in te plannen. We helemaal mee eens. En achter de schermen gebeurt ook voldoende al wat daar gaat. Maar hebben we dat ook wel even af te stemmen met het bevoegd gezag en andere belanghebbenden daarbij voordat we dit weer bij u terugbrengen als gemeenteraad.
Meneer Kuppens en daarna meneer Van der Braak.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook een vraag aan de inspreker over de ontginningsweg. Want ik vind, dat is eigenlijk meer een constatering, ik zal daar ook een vraag stellen. U begint uw inspraak met dat u graag wat meer uit wil leggen over de mogelijkheden van bestrijding energie, armoede of lokaal eigenaarschap, lokaal deelnemen, worden vaak wat verschillende termen gebruikt. Maar volgens mij is het pleidooi wat u daarvoor houdt ook weer niet zo sterk. En daar zal ik een vraag van maken. U zegt letterlijk dat het verdienmodel van een energiecoöperatie of lokaal deelnemen, u heeft gezegd dat een marginaal verdienmodel. Mag ik dat letterlijk nemen? Dat u zegt van nou, we kunnen er allemaal lang en breed over praten. Maar hoe we het ook inrichten, de gemeenschap verdient er toch geen knoop aan. Of als u dat nou zo terughoort, dan zegt u, dan wil ik dat graag wel iets nuanceren.
Meneer Al-Jaroudi.
Ja, ik ontkom er niet aan om toch iets meer tekst en uitleg te geven. Het deelnemen in een projectvennootschap houdt in dat je enerzijds vreemd vermogen aantrekt als energiecoöperatie, de hypotheek, en anderzijds eigen geld inbrengt. Nou, dat eigen geld dat wordt verzameld middels obligaties of middels leningen uit de directe omgeving. In de afgelopen jaren zijn die rentepercentages die door de hypotheekverstrekker worden gevraagd, exorbitant hoger geworden. Simpelweg ook omdat de kapitaalmarkt de rentes omhoog zijn gegaan. Anderzijds worden de projecten, zonneparken aan zich, of alle hernieuwbare projecten, die worden met een hoger risico ingeschat. Wat betekent dat ook de eis vanuit de banken qua eigen inbreng, hè, dus de eigen middelen van naast de hypotheek, dat die hoger is. Heel simpel gezegd betekent dat nou ja, op het moment dat je een projectrendement hebt, dat een groot deel daarvan gaat naar of de bank of naar die directe omgeving. En een groter deel van de opbrengst uit een project gaat naar de bank. En dat is de reden waarom veel energiecoöperaties in Nederland het niet voor elkaar krijgen in de afgelopen jaren, om dat geld bij elkaar te krijgen en om dus ook direct te participeren. Dat neemt niet weg dat er niet, nou ja, in ieder geval de winsten uit een project terug kunnen vloeien naar de omgeving. Vandaar dat ik net het omgevingsfonds benoemde als een goede optie. Want wat betekent dat? Betekent dat er dus een vast percentage of een vast bedrag, in dit geval hebben wij voor het project een vast bedrag per opgewekt megawattuur, wat dan naar de omgeving gaat, als uitgangspunt genomen. Dat betekent dat het risicovrij geld is wat naar de omgeving gaat. Vandaar. Ja.
De heer Godschalk, u heeft nog een aanvulling?
Dank u wel, voorzitter. Ja, een korte aanvulling, even los van het hele financiële verhaal daarvan. Even om op de inspanningsverplichting wat meneer van de SP ook aangeeft. Er zijn, en dan spreek ik heel even van Novar, maar wellicht dat Chint dat kan bevestigen is. Er zijn contacten met energiecorporaties hier in de omgeving. Die corporaties die hebben vaker met dit beltje gehakt. Die weten wat er gaat. Die weten hoe ze... Die hebben hun eigen ledenbestand, die weten dit al te bereiken. Het feit dat financiële participatie nog niet volledig van de grond is, maar dat we daar inderdaad nog in die inspanningsverplichting zitten, is enerzijds dat zowel in de gemeente Boksel als Sint-Michielsgestel verschillende zonneparken allemaal tegelijkertijd in deze vergunningsprocedure zitten, waardoor corporaties wat terughoudender zijn van, ja, wij hebben niet de achterban om al deze parken voor 50% lokaal eigendom te kunnen servicen als corporatie. Zijn ze gewoon niet mans genoeg, hebben ze niet het ledenaantal voor. Dus die hebben gezegd, we moeten eerst terug naar de leden en we kijken even verder hoe dit zich verder uitspeelt. Dat is de ene kant. Aan de andere kant zien we ook vaak, en dat is gewoon de ervaring die wij als projectontwikkelaar hebben, is dat er, en dat heeft u met de insprekers hiervoor ook gehoord, dat er vaak in aanloop na zo'n vergunningsverlening erg veel weerstand is. Begrijpelijk ook. Dus dat kunnen we ook zeker plaatsen. En daar hebben wij natuurlijk in het participatieproces, dus procesparticipatie, zoveel mogelijk handen en voeten aan geprobeerd te geven. Maar wat we vaak zien is dat op het moment dat een vergunning verleend wordt, dat mensen zeggen, oké, nou ja, als het er dan toch komt, brengt het een beetje negatief, hè? Maar ja, laten we dan maar de vruchten ervan plukken. Laten we dan maar instappen. Laten we dan maar ook... want halve eigenaar zijn ze niet alleen de financiële vruchten plukken, hè? Niet alleen het rendement erop pakken, maar ook je krijgt ook daadwerkelijk inspraak in de BV. Dus dan wil men wel inspraken. Maar dus, ja, dat op het moment dat het er dan toch komt, laat ons dan maar instappen. Dus je ziet vaak wel dat na vergunningsverlening dat een stukje financiële participatie pas echt een vlucht neemt. Dus dat is even voor verwachting en proces. Dank je wel.
Meneer Van der Braak.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst bedankt aan alle insprekers, ook de vorige drie insprekers. Ik heb eigenlijk twee inhoudelijke vragen. Eén vraag voor beide ontwikkelaars. Ik begin even bij u, de heer Aljouridi. Volgens mij hoorde ik u zeggen dat er een versnelde netaansluiting aangevraagd zou worden, of in ieder geval dat daar mogelijk zicht op zou zijn. Kunt u daar duiding aan geven hoeveel sneller dat zou kunnen zijn als een reguliere aansluiting, zeg ik maar even?
Meneer Aljouridi.
Wat wij hebben gedaan is gevraagd of wij voorrang kunnen krijgen. Dat is sinds een aantal maanden is dat mogelijk. Omdat we ook netverzachtende activiteiten willen ontplooien op onze locatie. Het is een beetje een black box wat de netbeheerder, die een wettelijke taak heeft en die daar dus ook met zorgvuldigheid mee om moet gaan, uiteindelijk mee doet. Misschien is het wishful thinking, in alle eerlijkheid, dat we eerder een netaansluiting kunnen krijgen. Wij houden nu gewoon rekening mee dat wij in 2029 ons project, onze energie kwijt kunnen. En al mocht dat eerder zijn, ja, dan is dat mooi meegenomen. Maar nogmaals, wij zijn een netbeheerder. Wij hebben daar ook niet meer invloed op dan een ander. Netbeheerder heeft een wettelijke taak. En die moet dat naar zorgvuldigheid doen. En ook naar evenredigheid en eerlijk ook doen. En de mogelijkheid om dus net congestieverzachtende projecten voorrang te geven. Die mogelijkheid is net geschapen. Maar wij krijgen daar vanuit de netbeheerder geen duidelijkheid over. En dat is het eerlijke antwoord.
Meneer Van der Braak, u had volgens mij 2 vragen, hè?
Klopt, dankjewel voorzitter. Dankjewel voor het antwoord. Eigenlijk dus best onduidelijk of dat daar sprake van gaat zijn. Dankjewel. En ik had voor de heer Goedschalk de vraag van als we nou besluiten om uit te stellen, dus na 16 september. Zijn dan de aanpassingen die daarin verricht moeten worden? Hebben jullie genoeg tijd om die aanpassingen te doen? Want daar zit bijvoorbeeld ook een zomervakantie tussen. Dus dat lijkt een wat langere periode te zijn. Maar ik denk dat dat misschien toch wel iets korter is dan dat we denken.
Meneer Goedschalk.
Dank u wel, voorzitter. Een goede vraag. Ik denk aan onze kant, vanuit de ontwikkelaar. Wij hebben geen vast zomerreces zoals uw raadsleden heeft. Dus wij werken wel door. Niks in de nadelen van uw zomerreces, want u heeft het hard verdiend. Laten we dat vooropstellen. We hebben een klein doorkijkje gemaakt al met de ambtelijke organisatie. En wij zien zelfs in het tijdpad dat we dus die aanpassingen kunnen doen. Dat alweer terug kunnen leggen bij de provincie. Daar een reactie op kunnen krijgen. Dit is even wel eventjes best case verwachting. Maar een reactie eventueel daar nog een eentje kunnen hebben. En daar dan idealiter zelfs voor die al een memo erbij kunnen krijgen. Waarin de provincie ook kan aangeven. Hey, de adviezen zijn allemaal of op deze manier verwerkt. Maar dat er in ieder geval ook de ambtelijke toetsing van de provincie wellicht ook alweer overheen is. Met nog een feedbackronde ertussen. Zo hebben we hem op het netvlies, maar dat is ook afhankelijk van de provincie. Dus die harde toezegging vanuit de provincie hebben we uiteraard nog niet gehad. Die zullen ook met hun zomervakantie en recessen hebben te dealen. Maar de verwachting is dat inderdaad wel goed gaat komen. Ja.
Nog een vervolgvraag, meneer Van der Braak.
Dankjewel voor het antwoord. Klinkt toch best wel kwetsbaar als je het aan mij vraagt. Hè. En ik vraag me dan wel af, hè, stel dat het zo kwetsbaar is dat het niet lukt. Wat zijn dan de consequenties voor ons, hè, in besluitvorming? Maar goed, dat is misschien een open vraag. Daarnaast wil ik even opmerken, raadslid zijn doe je natuurlijk bij bovenop je werk. Hè. Dus wij hebben geen 6 weken vakantie, maar waarschijnlijk iets korter. Voor de goede beeldvorming, maar dat tezijde.
Meneer Robos, u had ook nog een vraag, dacht ik, of niet? Oh sorry, ja. Meneer Godschalk.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb geen ziens. U heeft uw reces voor uw raadswerk. laten we daarop houden, maar ook daarin weet ik dat de stukken gewoon doorkomen. Dus u volledig vrij, ook van uw raadswerk bent u niet in het reces. De situatie die ik schets, daar zit dus al 2 feedbackronden van de provincie bij in. Dus u zegt het is kwetsbaar, ja, want het zijn wel aannemers, maar daar heb ik al wel 2 feedbackrondes bij in. Dus dat is wel het optimale scenario, zoals we hem met hoor, wederhoor, dubbelcheck nog daarin hebben. Maar het verwerken, het eenzijdig verwerken en u aanbieden, dat lukt sowieso. Ja.
Meneer Robos, dan u het woord.
Dan borrelen weer allerlei vragen op natuurlijk, maar ik zal me maar beperken. Want u heeft een brief gestuurd, u geeft eraan, geef ons de ruimte en de tijd om dingen aan te passen. Dat is van belang en u doet daarmee een beetje, vind ik, hoe zou ik dat zeggen? U zet ons een beetje onder druk door te zeggen, ja, maar dan wordt wel de juiste besluitvorming genomen en zo. U doet daarin de suggestie alsof het nu niet zou zijn. Nou, dat is niet de vraag, maar dat is een constatering. Maar waar mijn vraag over gaat is, bijvoorbeeld staat er voor beide plannen dat de onderbouwing waarom het dan in trede 4 zou moeten zijn, niet volledig, niet juist of onvoldoende onderbouwd staat hier. Hoe denkt u te gaan onderbouwen dat dat geen trede 4 is? Want het is gewoon trede 4.
Wie van u beiden? De heer Al-Jeroudi, ja?
Ja, de bedoeling van de zonneladder is om eigenlijk te beargumenteren waarom een zonnepark, eigenlijk als last resort, noodzakelijk zou zijn. Hè? Dat is een motivering die de gemeente geeft aan de keuze, beleidskeuze. De provincie vindt daar iets van. Overigens wil ik wel nog even de opmerking maken dat de adviezen die de provincie heeft toegestuurd, wat ons betreft een enigszins ongelukkige woordkeuze bevat. En dat als je tussen de regels doorleest eigenlijk een ja tenzij besluit ziet. En ik kan me voorstellen dat dat door raadsleden, maar ook door omwonenden, zo andersom wordt gezien. Het is redelijk objectief te bepalen hoe je aan treden 4 komt. En dat is namelijk heel simpelweg kijken van ja, welke geschikte daken zijn er, welke andere opties zijn er. Je gaat stap 1, 2, 3 en 4 af en je komt uiteindelijk erop uit of de zonneparken wel of niet ruimtelijk ordeningsrechtelijk gezien passend zijn. Dat is het antwoord.
Voorzitter, mag ik een vraag stellen?
Ja hoor.
Want ik had het net dat die deze kant op zou gaan. Vervolgens zegt de provincie ook de onderbouwing voor treden 2 is ook niet heel erg duidelijk. Dan heb ik het over de treden van de zonneladder in dit geval. En dat wordt ook nog een keer ondersteund door de bestuursrapportage die wij gekregen hebben van ons college. Want daar staat in bij zon op dak. Stimuleren van zon op dak is door beperkte capaciteit en prioriteit op zonneparken nog niet opgepakt. Dus hier blijkt volgens mij zonneklaar uit dat treden 2 gewoon nog niet goed onderzocht is. En hoe denkt u binnen 6 weken of 8 weken of die termijn dat dan allemaal nog te gaan repareren?
Ook een vraag over de wethouder.
Straks, want het is meer een politieke vraag misschien.
Wilt u daar antwoord op geven? Of is dat...
Nou ja, in die zin, ja, u zei het eigenlijk al, het is een, dat is een beleidskwestie en een politieke keuze, denk ik.
Dan, doen we, dan houden we die gewoon even aan, dat we goed vinden. Ja? De heer De Los Hoyos.
Ja, dank u voorzitter. Allereerst alle insprekers bedankt, ook de insprekers van zojuist. Ik heb een heleboel vraagtekens met betrekking tot eventuele uitstel. Ik ben op dit moment een mening aan het vormen of we eventueel de zonneparken zouden willen uitstellen, ja of nee. En ik denk meer personen hier aan tafel. Maar ik zou graag van de wethouder willen weten wat mogelijk is betreffende het uitstel. Want volgens mij zijn er 8 weken voor plus 6 weken uitstel. Maar wellicht kunt u er duidelijkheid in scheppen.
Volgens mij is de volgorde van deze ronde, dat we zo, maakt niks uit. Dat, als u dat even aan wilt houden voor zometeen, dan heel graag. Iemand die nog een vraag heeft voor de insprekers? Nee? Dan wil ik, ja? No, meneer Robos.
Ik heb er nog wel één, want ik hoorde u net spreken over een fonds. Ik ben even de naam kwijt. Waarin er dan zoveel procent of promiel van de opbrengst, welke opbrengst vraag ik me dan af hè, en wanneer, maar goed, dat is een andere discussie. Ik heb het niet zelf uitgerekend, zeg ik maar even, maar ik heb informatie gekregen dat met de afspraken die gemaakt zijn, het fonds uiteindelijk totaal €7500 groot zou worden. Nou, het lijkt me toch dat u daar niet veel mee kan. Klopt mijn berekening of heeft u een andere berekening gemaakt, want die zou ik dan ook graag ontvangen.
Meneer Eljeroudi, dan denk ik u de vraag.
Wij hebben, er is een richtlijn opgesteld voor zonneparken in geheel Nederland. Dat is een richtlijn die vanuit Holland Solar, onze belangenorganisatie, of in overeenstemming met allerlei belangenorganisaties, waaronder VNG, is afgestemd. Daar is gesproken over een omgevingsfonds wat dan realistisch zou zijn van 50 cent per megawattuur. Daar zitten wij ver boven. En ja, in die zin, in hoeverre het €7500 zou zijn, ik denk dat het wel een stuk meer zou zijn, afhankelijk van de feitelijke productie vanuit een zonnepark. En dat is dus afhankelijk. Het is een vrij... ja, logische berekening die je daaraan te grondslag kunt leggen. En dat is eigenlijk helemaal niet, dat hoeft geen geheim te zijn of zo.
Nee, maar ik was gewoon benieuwd hoe u bij dat bedrag zou komen dat daar veel in zit. In mijn informatie is van niet, maar ik heb het ook niet zelf uitgerekend.
Nee.
Ik heb het ook alleen maar ter info gekregen. Dus ik wilde verifiëren wat het zou kunnen zijn. Maar u weet het niet, ik weet het niet precies. Dus misschien moeten we dat dan misschien nog technisch een keer opvragen.
Nee, maar het is dus een objectief bepaald fonds en afhankelijk van de productie en de grootte van het zonnepark in die zin. En het zit ver boven de gemiddelde norm. Overigens, We hebben de treden af te gaan. Hè? We hebben in eerste instantie moeten we kijken naar participatie in de vorm van aandeelhouderschap. Stap 2 is kijken of de gemeente ook kan participeren. Want dat was ook een van de wensen vanuit de gemeente. Dus de gemeente kan ook instappen voor 50%. Die optie is ook gecreëerd in de anterior overeenkomst. En dan kom je toe aan een omgevingsfonds en obligaties. Dat is de volgorde.
Schalk, u wil nog een aanvulling geven?
Dank u wel, voorzitter. Ja, eventjes benadrukken dat de afspraken die gemaakt zijn en de bedragen die genoemd zijn, dat voor alle voor zonneparken liggen die voor liggen. Dus zowel ook voor ons park als wat daar. Dus daar zijn gelijke afspraken gemaakt. Misschien even naar een goed detail.
Goed, iemand verder nog vragen? Nee? Dan wil ik u alle drie hartelijk danken voor het inspreken en voor het beantwoorden van alle vragen. Mag u weer plaatsnemen op de publieke tribune. Dank u wel. Goed, dan starten wij nu met het onderdeel waarbij u als raadsleden onderling met elkaar in gesprek kan. En met de portefeuillehouder uiteraard. Wie, meneer De Nijs, aan u als eerste het woord. Meneer De Losoyos, uw vraag die nog staat.
Ik was benieuwd naar de mogelijkheden en de termijnen. Dus ik weet niet of de wethouder daar antwoord op kan geven.
Wethouder.
Ja, dankjewel. Daar kan ik antwoord op geven. We hebben te maken met een uitgebreide procedure om te beginnen. Dus we hebben een periode van 6 weken die te verlengen is met 8 weken. Waarbij de 8 weken een verplichting is van de gemeente richting de ontwikkelaars. Het is echt niet meer zo zoals eerst wel was onder de WRO. Dat er een vergunning zeg maar, van rechtswegen gegeven zou moeten worden op het moment dat we niet aan de termijnen voldoen. Dat geldt niet meer. Wat wel is dat de initiatiefnemer ons in gebreken zou kunnen stellen. Nou, gezien het feit dat de initiatiefnemer zelf het verzoek doet voor uitstel, zal hij ons ook niet in gebreken stellen omdat wij te laat zijn. Waar we wel nog mee te maken hebben is natuurlijk een termijn van de overgangsperiode van de provincie. We hebben natuurlijk uitstel tot 1 januari. Dus voor 1 januari moeten we een definitieve omgevingsvergunning afgeven. En we hebben ook natuurlijk naar aanleiding van het verzoek gekeken van is dat mogelijk? En als we 16 september het zouden behandelen in de gemeenteraad, dan moet het mogelijk zijn om op 16 december uiterlijk in het college de definitieve omgevingsvergunning te verstrekken. Dus het antwoord is ja, het past binnen de termijnen.
Meneer De Nijs.
Ja, dankjewel. Ik heb zelf 2 vragen aan de wethouder. De eerste is, die heb ik eigenlijk net ook al gesteld als technische vraag, maar men vond het toch meer politiek. Er zal een afname plaatsvinden van stikstofdepositie op de Campine en Oosterwijkse Venne, doordat het landbouwgrond niet meer bemest wordt, zeg maar. Dat is natuurlijk goed voor de natuur, maar kan dit ons ook helpen bij de bouwplannen? Zijn daar ook ideeën over?
Wethouder.
Ja, daar moet ik antwoord echt op schuldig blijven nu. Dan gaan we wel even nakijken of dat op een of andere manier zou kunnen helpen. Dus daar komen we even op terug. Ik beschouw dat nog even als een technische vraag.
U had nog een vraag, hè?
Klopt. De tweede vraag die gaat ook een beetje wat een van de insprekers net voorstelde over een wijkbatterij. We zien net in de kadernoten dat de middelen voor de warmtetransitie een beetje teruggeschroefd worden. En dat is ons eigenlijk wel jammer, want je ziet eigenlijk dat individuele oplossingen dat die goedkoper zijn dan de grote warmtenetten voor de bewoners zelf. Maar ja, die zijn dan meestal warmtepompachtige dingen en dan heb je meer stroomverbruik. Dus een wijkbatterij zou natuurlijk wel prettig zijn. Zien jullie daar mogelijkheden voor om er iets mee te doen? En als dat niet met stroom kan, kan het dan bijvoorbeeld een warmtebatterij worden?
Wethouder van Laarhoven.
Ja, ook hier moet ik toch helaas dan tot op schuldig blijven. Misschien is het goed dat we dat voorbereiden in het kader van de kadernota. En daar opnieuw dan op terugkomen. Maar voor nu kan ik daar geen antwoord op geven.
Meneer Kuppens.
Dank u wel. Inderdaad, een vraag aan de wethouder. De wethouder reageert op de vraag van de Losoyos. Is uitstel mogelijk? Volgens mij is het antwoord dat de wethouder aangeeft, ja dat kan. Maar de vraag is, adviseert de wethouder dat om te doen? Of geeft u alleen aan dat het kan? Of wat is uw eigen visie, wens daarin?
Wethouder.
Ja, dankjewel. Ja, ik denk dat de initiatiefnemers het heel goed in hun brief verwoord hebben. In feite is de informatie niet nodig om tot een bindend advies beoordeling te komen. Want anders hadden we natuurlijk op dit moment ook niet de voorstellen voorgelegd aan de gemeenteraad. Echter, als je kijkt naar hoe de behandeling is geweest in de vorige raadsvergadering, en met name ook hoe het negatief advies, het amendement onderbouwd is, waarbij nadrukkelijk als in de overweging geduid is dat met name de adviezen van de provincie daarin een grote rol spelen. Nou, dan vind ik begrijpelijk dat het verzoek gedaan wordt. En dan ben ik ook wel voorstander van om het dan naar september uit te stellen. Omdat je dan als raad een betere afweging kunt maken. Omdat u het blijkbaar toch van belang vindt om te weten van hoe die adviezen van de provincie ingevuld kunnen worden. Dus wat dat betreft zou ik zeggen van graag naar september.
Meneer Robos.
Ja, daarop aansluitend, als ik even lees, en dan moet ik even kijken hoor, welk plan dit is. Zonnepark De Beerzen. Daar zegt de provincie een aantal dingen over. Er liggen aaneengesloten panelen. Het is te druk en te vol, zeg ik dan maar eventjes in mijn woorden. Bovendien loopt er nog een pijpleiding ergens. Nee, dat is de andere, denk ik trouwens. Maar goed, het gaat niet over te druk en te vol. Maar waar ik naartoe wil is. In feite moet het dan ook weer terug naar alle adviesorganen. Want de WUP heeft een plan beoordeeld, wat niet meer het plan is zoals dat straks na aanpassing, en wellicht ook nu al wat we op de agenda hebben staan. Dus zij zullen opnieuw weer het plan moeten beoordelen, lijkt mij.
Wethouder.
U duidt dan specifiek op de WUP, of die dan opnieuw moet worden, nou ja. of anderen ook?
Alle adviesorganen, want als er iets verandert, wat toch wel vrij ingrijpend is. Als ik in ieder geval lees nu bij de Beerzen, waar het behoorlijk vol ligt en er iets van moet gaan gebeuren. Denk ik dat dat zodanig gevolgen heeft dat alle adviezen opnieuw gedaan moeten worden.
Ja, de vraag is of alle adviezen opnieuw gedaan moeten worden. Maar dan gaan we ook weer terug naar het vergunningenspoor. De vraag die bij de gemeenteraad voor ligt, vindt u het ruimtelijk aanvaardbaar dat er een zonnepark zou kunnen komen? Op het moment dat de gemeenteraad een positief bindend advies geeft, moeten wij nog ten alle tijde ervoor zorgen dat de initiatiefnemer een aanvraag doet met een onderbouwde etval, waarin aan alle punten een goede invulling gegeven wordt. En dat geldt voor stikstof, geldt voor geluid, geldt voor veiligheid, geldt voor landschappelijke inpassing. En als het noodzakelijk is om een gewijzigd plan opnieuw naar de WIP voor te leggen, is ook de afspraak, gaat je opnieuw naar de WIP. Maar het is ook nog zo, op het moment dat een raad een positief bindend advies geeft en die voorwaarden worden niet goed ingevuld, dan geeft het college geen vergunning af. Dus dat stukje vertrouwen moet er ook zijn, want dat is ook de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid van het college om die vergunningen af te geven.
Meneer Robos.
Ik begrijp de uitleg, maar laat dan duidelijk zijn dat voor ons het in ieder geval zo is dat als we uit gaan stellen, dan onder voorwaarde dat van alle adviesorganen er gewoon weer nieuwe adviezen komen over die plannen die er dan liggen. Want anders zijn we nog steeds iets aan het beoordelen waarvan we ook niet weten, we hebben ook maar beperkte deskundigheid, wat de echte deskundigen ervan vinden.
Mag ik op reageren?
Daar mag ik op reageren, zeker.
Ja, dat is echt een vraag die volgens mij, waarbij u echt op het stoel van het college gaat zitten. Kijk, met de vraag om al invulling te geven aan de adviezen van de provincie, en ik snap dat u daar veel waarde aan hecht, want het is natuurlijk een belangrijke organisatie waarbij onze plannen ook moeten passen in de omgevingsverordening. Maar om alle adviezen, alles kloppend, en dan pas uw advies te laten geven als bindend advies, gaat gewoon echt veel te ver. Het is de bevoegdheid van het college om een vergunning. Het gaat om een vergunning. Het gaat niet om een bestemmingsplan. Het gaat om een vergunning afgeven. Dus in eerste instantie is de vraag aan u als gemeenteraad, vindt u het ruimtelijk aanvaardbaar? En niet alsof het bijvoorbeeld de brandveiligheid goed geregeld is. Dat is echt een bevoegdheid van de college.
Meneer Robos?
Voorzitter, het was ook niet echt een vraag aan de wethouder. Het was meer een mededeling van onze kant. Want de WUP gaat juist over ruimtelijke adviezen in het buitengebied. Onze stelling is dat we in ieder geval die adviezen nodig hebben om voldoende geïnformeerd te zijn om een goed besluit te kunnen nemen.
Wethouder, ja.
Ja, ik wil er dan ook even op reageren, misschien dan ook wel als stelling. We hebben met de WUP afgesproken op het moment dat de plannen dusdanig wijzigen dat we echt afwijken van hetgeen zij voorgeschoten hebben gekregen, dan gaat het opnieuw terug naar de WUP. Dat advies gaat weer naar het college en het college weegt dat af. Dat advies hoeft niet terug naar u als gemeenteraad. U moet er en kunt erop vertrouwen dat wij als college onze bevoegdheid nemen en ook uit zullen voeren om een goede afweging te maken of we een vergunning kunnen verstrekken of niet.
Voorzitter, ik doe een laatste poging.
Ja.
En we komen er niet uit, want ook wij moeten een goede afweging maken op basis van alle informatie waarvan wij denken dat die nodig is. En het enige wat ik hier zeg is dat wij vinden dat dat advies van de WUP en de andere adviesorganen, net zoals dat van de provincie overigens, voor ons in ieder geval nodig is om een goede afweging te kunnen maken.
Meneer Kuppens.
Dank u wel, voorzitter. Ik blijf het bijzonder vinden dat nu ook de wethouder aangeeft dat het college graag wat meer tijd zou willen nemen om naar de aanbevelingen van de provincie te kijken. En ik stel die bewust niet aan de inspreker omdat ik het een politiekere vraag vind. Ik zal het ondertussen mij op scherm kijken. Ik denk, ik snel nog even dat advies van de provincie erbij pakken. En we hebben het helemaal niet over tussen de regels doorlezen of aan de slag gaan met de aanbeveling van de provincie. Dat staat letterlijk in het advies. Ontstaat daardoor de grondslag waarop u de aangevraagde BOPA verplicht moet weigeren. En gelet op de overwegingen zijn er wellicht mogelijkheden. Ja, allicht dat de ene overheid tegen de andere overheid zegt van we kunnen altijd nog even een bak koffie drinken. Maar ik begrijp niet waar u blijft zeggen dat de basis van het advies van de provincie positief is. Het staat er gewoon, letterlijker dan dit kan ik het niet maken.
Wethouder.
Ja, letterlijker dan GS in haar publicatie zegt, wij geven een positief advies over de zonnepark van Boksel, kan ik het ook niet maken. Het staat ook letterlijk gepubliceerd. En zoals u de brief zou moeten lezen, is een ja mits. Dus ze zijn positief, mits die voorwaarden ingevuld kunnen worden. En dat is een heel normaal, het is heel ambtelijk, heel juridisch opgeschreven. En ik snap dat het dan, als je het leest, van oh, de eerste instantie was schrik. Maar de reactie is echt, het is een positief advies onder voorwaarden. Als je kijkt, ik maak niet graag het vergelijk naar Sint-Michielsgestel, maar daar is één park waar een negatief advies gekomen is. Dus als de provincie geen kans had gezien dat die voorwaarden ingevuld hadden kunnen worden, hadden ze wel een negatief advies op onze park gegeven. Dat hebben ze niet gedaan. Ook niet bij de Beerzen. Terwijl er best behoorlijk opmerkingen zijn over landschappelijke inpassing en over grootschaligheid. Maar ook daar ligt een positief advies. Dus wij zien nog mogelijkheden om die opmerkingen die gemaakt zijn, om die in te vullen. Anders hadden ze gewoon een negatief advies gegeven.
Meneer Kuppens.
Voorzitter, ik weet niet of dat klopt wat u zegt, want dat kunt u ook omdraaien. U zegt van ja, negatief is negatief en nu kunnen we misschien over de voorwaarden praten, maar zolang die voorwaarden niet zijn ingevuld, vraagt de provincie verplicht de aangevraagde BOPA te weigeren. En waar ik naartoe wil, en ik heb dat vorige keer ook gezegd en ik ga daar in de raadsvergadering uitgebreider op in dan nu. Maar ik blijf, ik ga op mijn woord letten hoe dit bestuurlijk naar de raad wordt gebracht, vind ik op zijn minst niet professioneel. En dan druk ik hem echt mild uit. Want er wordt een advies wat we van de provincie, wat we als raad inderdaad lezen, verplicht moet weigeren. Dan denken wij verplicht moet weigeren. Er wordt vanavond verzocht om uitstel van de parken, waarvan u eigenlijk zegt, ja, laten we dat misschien maar doen, want dan kunnen we het beter gaan onderbouwen. Terwijl andersom, als de gemeenteraad op de vorige twee aanvragen unaniem een positief advies had gegeven, en als het boven de markt hing, dat we dat ook bij de twee voorliggende parken gaan doen, was ons zeker weten vandaag niet gevraagd om toch nog maar even te overwegen of we het besluit willen uitstellen. En voorzitter, ook bij het vorige raadsvoorstel, waarvan u dan eigenlijk op dat moment had moeten denken van hè, dit is een perfect raadsvoorstel, hier staat, beter dan dit kunnen we niet uitleggen. Dan kwam na afloop kwam nog een memo wat toch weer even wilde verduidelijken wat daar eigenlijk stond over ingrijpen van de provincie, dat dat toch weer net iets anders was bedoeld dan hoe het in het raadsvoorstel stond. Het zijn allemaal van die voorbeelden, hè, vanavond dus weer eigenlijk het verzoek om uitstel. U geeft nou niet echt de indruk dat u, om het op zijn modern Nederlands te zeggen, in controle bent op dit dossier. En dat zijn best ware woorden en daar ga ik volgende keer nog verder op in, want ik vind dat we daar als raad consequenties aan moeten verbinden.
Daar mag u op reageren, mevrouw Vlaarhoven.
Ja, ik vind dat u nogal mijn woorden verdraait en daar ook zware woorden voor gebruikt. Om te beginnen hebben wij duidelijk aangegeven in de RIP hoe het binnen het adviesrecht werkt. We zouden, als wij onze eigen procedure volgen, die we met elkaar vastgesteld hebben, die ook aan u gecommuniceerd is, zo gauw als een vergunningaanvraag binnen is en er is binnen het adviesrecht van toepassing, de vergunning één op één door moeten leggen naar de gemeenteraad. Hier hebben we voor gekozen om naar een asval toe te werken, waarvan wij zeggen, van die is ruimtelijk aanvaardbaar. Dat is het moment geweest dat wij gezegd hebben, we gaan de raad om binnen het advies vragen. Het is niet zo dat een asval volledig tot in de puntjes kloppend moet zijn. Dat maakt u ervan, en dat maakt u ervan dat ik niet in controle ben. Dat is niet zo. Dat is verwijt wat echt van me weggeschuif. We hebben met elkaar afgesproken dat zo gauw als er een vergunningsaanvraag komt, dat dan binnen het advies aan de gemeenteraad gevraagd wordt. Wat u doet, is op onze stoel gaan zitten. En dan ons verwijten maken dat wij de zaak eens niet op orde hebben. Eigenlijk zou ik aan u willen zeggen, kijk goed naar wat binnen het adviesrecht inhoudt. En wat uw taak is. En dan kijken we, we hadden eigenlijk al vorige keer al dat besluit kunnen nemen. En wat ik nu zeg, waar ik mee begon straks, en wat ook de initiatiefnemers heel goed verwoord hebben, is dat het helemaal niet nodig is dat u die extra informatie van de provincie krijgt. Maar omdat u vorige keer zelf in het amendement aangegeven heeft van de onderbouwing is, de adviezen van de provincie, ben ik bereid om te zeggen van nou prima, dan zorgen we voor een nadere onderbouwing. Maar de feit is het helemaal niet nodig. U zou gewoon op basis van deze informatie een gedegen besluit kunnen nemen die wel goed onderbouwd moet zijn. Want zoals vorige keer het amendement onderbouwd is, denk ik dat dat geen stand houdt in juridische procedures.
Meneer De Leijer.
Ik wil even de politiek duider uithangen en daarna nog een constatering maken. Want u zegt over het proces met memo's en u bent niet in controle. Ja, ik duid het meer dat er sinds februari grote politieke onzekerheid is. Omdat gewoon de grootste coalitiepartij zich tegen de plannen keert. Dus ik zie een wethouder die vooral vecht voor haar plannen en staat voor haar ambtenaren. En gewoon een uiterste poging doet om het duidelijk te maken dat het gewoon een goed plan is. Dus ik zie daar eigenlijk helemaal geen kwalijke zaken. Ten tweede, de vraag om uitstel van de provincie, om te wachten op het advies van de provincie, vind ik eigenlijk een hele goede. Want blijkbaar in de raadsvergadering wordt daar heel zwaar aan gewogen. En het vorige zonnepark wegwijzen, ja, ik vind het echt, in deze tijd gaan heel veel leerlingen die hebben eindexamen gedaan. Sommigen krijgen een herkansing. En ik vind als gemeenteraad zo'n zonnepark wegwijzen, vind ik te vergelijken met dat een eindexamenkandidaat net een onvoldoende teveel heeft, eigenlijk voor een herkansing moet en een 7 moet halen, dat dan de ouders zeggen van nee, we zijn er klaar mee, je hebt het niet gehaald en we halen je van school. Het is gewoon dat de provincie er voorwaarden aan verbindt en door initiatiefnemers nu die kans te ontnemen om plannen te verbeteren, vind ik ontzettend voorbarig. En als daar dus waarde aan gehecht wordt, en ik zie dat ook in, eerdere insprekers zei het ook, we zijn niet allemaal deskundigen, het advies van de provincie die bevat heel veel componenten die de BOPA-procedure ook beschrijft, dat de gemeenteraad die afweging ook moet maken. Heel veel van die componenten zitten in het advies van de provincie. Dus laten we dan die deskundigheid van de provincie ook gebruiken door dat bijgewerkt advies af te wachten. Als die uitstel juridisch mogelijk is, zie ik dus geen reden om daar om nu die zonneparken voor de tweede keer al na één poging af te wijzen. En dus bij wijze van spreken dat kind van school halen omdat hij net een 5,3 voor Engels staat.
Dank u wel. De heer Kuppens.
Dank u wel, voorzitter. Mijn collega D66 wil de wethouder in die zin beschermen. Die constateert dat er binnen de coalitie oneenigheid is. Maar lang voordat we dat via de pers moesten vernemen, hebben we, en dat heb ik nooit naar buiten gebracht, maar hebben we diverse informatieavonden gehad over dit onderwerp, die toen we niet doorgingen, toen we wel, toen was het toch weer anders bedoeld. Er zijn zoveel voorbeelden op het dossier zonneparken, waarin ik blijf zeggen van, is de wethouder bestuurlijk in controle? En u kunt zeggen van, ja, ik ga op de stoel van het college zitten. Maar juist als ik een advies van een andere overheid bekijk, en dan even los van dat u graag dat advies anders ziet, of dat u zegt van, ja, er is ook gepubliceerd
een positief advies in de brief die voor ons ligt, hoe vaak daar wel niet de woorden onvoldoende, niet onderbouwd, onvoldoende afgewogen over de ontginningsweg, ben ik nou letterlijk aan het lezen, ruimtelijk niet verenigbaar lijkt en niet onderbouwd kan worden vanuit de EFTAL, de evenwichtige toedeling van functies. Daar staat in ambtelijke taal gewoon niet malse kritiek op het hele proces in Boksel. Dus ook al zou bijvoorbeeld D66 zeggen van we moeten het uitstellen, we moeten het college nog een kans geven, dan blijf ik erbij dat het hele proces, hoe het college dat in Boksel doorloopt op dit dossier, klopt niet, laat ik het zo zeggen.
Meneer Robos.
Ja, ik denk dat het gewoon tijd is om een beetje klare wijn te schenken, om het zo maar te zeggen. De exploitanten hebben aangegeven waarom ze de brief gestuurd hebben. En ik hoor alleen maar dat ze blijven hangen in dit zou kunnen, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Dus daar hebben we nog geen enkele zekerheid op. Ik hoor ook over een inspanningsverplichting op een onderdeel wat wij heel belangrijk vinden, waarvan ik denk, nou, dat wordt hem volgens mij ook niet. Dus wat ons betreft heeft uitstel geen enkele zin en laten we het gewoon op de agenda en gaan we erover stemmen.
De heer Van der Veen.
Ik ga me er deels bij aansluiten. Meneer Leijen gaf aan, ja, een kind met een 5,3 haalde hem maar van school af. Nee, we hebben het hier niet over kinderen. We hebben het hier over grote jongens, grote meisjes. Die tijd hebben gehad om de zaak voor te bereiden. Goed voor te bereiden. Bij de behandeling van de vorige twee projecten kwam inderdaad pas de vrijdagmiddag voorafgaand aan het een en ander binnen. Dus dan denk ik van ja, waarom inderdaad nu uitstellen? De wethouder geeft zelf ook aan van met behulp van de stukken die er nu liggen moet het kunnen. Ja, wij hebben ons beeld al gevormd. Het heeft ook te maken met vertrouwen wat je erin hebt. Of de zaken zullen gaan lopen zoals je het wilt. En ja, wij hebben ons beeld al gevormd, dat klopt. En wat ons betreft kan het de raad in over 14 dagen.
Ik kijk rond en wilt u nog reageren of kunnen we dit onderwerp afsluiten en doorgaan met het volgende onderwerp? Mevrouw Bemermans, u nog?
Ja, ik denk dat op het moment dat het er beter van wordt, dat we dan moeten gaan voor uitstel.
De heer Kuppens.
Dank voorzitter. Het mogelijk duidelijk zijn dat dat voor de VVD betreft niet zoveel zin heeft om dat uit te stellen. Nogmaals, we hebben het er vaak over gehad. Het college heeft diverse keren aangegeven dat het ZSM, en dat zou in maart zijn. Toen kon het misschien toch nog wel, als het dan maar voor de zomer. Nu valt de behandeling in de raad tegen en dan kan het misschien toch wel weer na de zomer. Dit dossier is geen goed dossier. Mogen duidelijk zijn wat we daarvan vinden. We kunnen het daar volgende week of over twee weken gewoon over hebben.
Meneer De Leijer.
Het verbaast niemand dat de drie grootste tegenstanders zo snel mogelijk de zonnepark willen afserveren. Ik ben vanavond, en ik hoop daar vanavond duidelijkheid over te krijgen, ik ben heel benieuwd wat de CDA daarvan vindt. Ze hadden in hun argumentatie het advies van de provincie een prominente plek gegeven, naast andere argumenten. Dat de tegenstanders niet uit willen stellen en volgende week of over twee weken afwijzen, dat verbaast me niks. Maar ik zou het wel fijn vinden om een beetje een idee te hebben of een meerderheid voor uitstel is, of dat we ons uitgebreid extra gaan voorbereiden op de raadsvergadering over twee weken.
Wilt u reageren, meneer Gesoijers?
Jazeker. Wij hadden inderdaad onze inhoudelijke argumenten om tegen de zonneparken de vorige raadsvergadering te stemmen. Op dit moment een aantal vraagtekens en ik denk dat wij ons gaan beraadslagen of we wel of niet gaan uitstellen.
Goed, dan zijn we hiermee klaar met dit onderwerp, denk ik. U kunt allemaal gaan nadenken en gaan overleggen met elkaar. En dan gaan we verder met het bindend adviesrecht buitenplans omgevingsplanactiviteit woningbouw de kleine aarde.
Voorzitter,
Ja. Hele korte pauze?
Ja.
Even een paar minuutjes, prima. Goed, we zijn compleet. Binnen het adviesrecht, buitenplans, omgevingsplanactiviteit, woningbouw, de kleine aarde. Wat wordt met dit raadsvoorstel gevraagd aan de gemeenteraad? Er wordt een positief bindend advies af te geven voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor de realisatie van 18 prefabwoningen en 18 kleine bergingen op het terrein van de kleine aarde. In 2021 is het bestemmingsplan woningbouw de kleine aarde vastgesteld. De bouw is nooit gestart omdat het plan financieel niet haalbaar bleek te zijn. Nu ligt er een nieuw plan voor dat bouw van 18 prefabwoningen en 18 kleine bergingen mogelijk maakt. Ik geef eerst het woord aan de insprekers. U kent de procedure. U krijgt als inspreker de gelegenheid om kort, en dat zal zijn circa 2 minuten, de essentie van uw verhaal te verduidelijken aan de aanwezigen. En daarna kunt u met andere deelnemers aan deze tafel in gesprek. En ik had begrepen dat de heer Van Moorsel graag als eerste het woord zou willen. Dus aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. We hebben met elkaar afgestemd dat ik inderdaad de hoofdmoot van het inspreekrecht voor mijn rekening neem en dat daarna de 3 omwonenden elk afzonderlijk ook nog even kort toelichten waarom, of dat zij hun kijk op het plan ook toelichten aan de raad.
Mag ik u heel even kort onderbreken, want u bent geen omwonende, even voor de duidelijkheid voor de raad.
Ik ben de advocaat die is ingeschakeld tot de omwonenden, ja.
Oké, okay, ja. Dank u wel, duidelijk.
En ook in die hoedanigheid betrokken geweest eerder bij het bestemmingsplan.
Ja, dank u wel.
Ja. Even terug naar het begin. Wat is nou het toetsingskader bij zo'n bindend adviesrecht? Nou, de raad moet beoordelen of dat de aanvraag in overeenstemming is met een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. En wat de raad in dit geval vindt, dat is ook bindend voor het college. En onder de evenwichtige toedeling van functies aan locaties valt ook jullie eigen beleid, het eigen beleid van de raad, maar ook de uitvoerbaarheid van het bouwplan. En volgens mij kun je op basis van de stukken die nu bij dit agendapunt zitten niet tot de conclusie komen dat aan het toetsingskader wordt voldaan. En dus wat ons betreft zou het advies negatief moeten zijn en zou het college daarom de vergunning ook moeten weigeren. Nou, ik heb dat opgedeeld in 2 blokken. Het eerste blok is meer procedureel van aard en het tweede blok inhoudelijk. Om dan met het procedurele blok te beginnen. Toch maar een beetje de basis. Hè. De stukken die aan de raad zijn voorgelegd, ja, volgens mij zijn dat niet de volledige stukken die bij de aanvraag zitten. En waarom denk ik dat? Nou, omdat bijvoorbeeld de aanvraag er niet bij zit. En dat is toch wel een redelijk essentieel onderdeel. En waarom is dat dan relevant? Want ja, daar staat toch niet heel veel in. Maar omdat wij de stukken wel hebben opgevraagd, kun je bijvoorbeeld zien dat in die aanvraag de initiatiefnemer zelf zegt dat het bouwplan leidt tot een afname van de hoeveelheid bebouwing. En dat is toch best wel bijzonder, omdat het een braakliggend terrein is nu. Dus wat mij betreft moeten die stukken wel nog worden aangevuld voordat de raad daarover kan besluiten. Anders dan besluit je op basis van een onvolledig dossier. Dan het volgende procedurele punt, dat is de omgevingsdialoog. Dat is in dit geval verplicht op grond van het participatiebeleid. En in het participatiebeleid staat ook duidelijk dat als participatie is voorgeschreven, dat de participatieleidraad moet worden gevolgd. We hebben net in het vorige punt ook veel over participatie gehoord, dus volgens mij is dat ook een belangrijk punt hier, ook voor jullie gemeenteraad. Een onderdeel is dan ook beoordelen of dat aan die participatieleidraad wordt voldaan. En dan zie ik in de participatieleidraad, daar staat onder stap 5, dat de initiatiefnemer een participatieplan moet maken. Maar een participatieplan heb ik niet bij de stukken gezien. En dus dat zal het eerste struikelblok zijn ten aanzien van participatie. En dan staat er bij stap 7, Dat er ook een verslag moet worden gemaakt hoe dat de participatie heeft plaatsgevonden. En dat degenen die bij de participatie aanwezig waren, dat die ook een verslag krijgen en dat terugsturen. En dat zit ook niet bij de stukken. En waarom is dat relevant? Omdat er verschillende omwonenden ten aanzien van een aantal aspecten hebben aangegeven. Ja, maar zo is het niet gegaan. En het is heel onduidelijk wat nou precies wordt ontwikkeld. En dat moet je verduidelijken. Nou, en al die opmerkingen die zitten niet bij de stukken. Terwijl volgens ons zijn die wel voor de gemeenteraad van belang om te kunnen beoordelen of aan het participatiebeleid is voldaan. Dus dat zou op zich al een reden zijn om de vergunning te weigeren. Of in ieder geval de initiatiefnemer te zeggen, je moet dit duidelijker of opnieuw doen. En dan het derde en laatste procedurele punt, dat gaat over kostenverhaal. Waar gaat het dan over? Dat de kosten die de gemeente maakt voor de ontwikkeling van dit plan, dat die verplicht moeten worden verhaald op de initiatiefnemer. Dat hebben we ook in het kader van het bestemmingsplan aangevoerd. En daar bleek tijdens de procedure dat er een overkoepelende overeenkomst is gesloten met de ontwikkelaar, waarin eigenlijk staat, nou, er is één prijs en daar zit alles ingebakken. Ook bijvoorbeeld planschade. Nou, daar hebben we bij de Raad van State hebben we daar een inhoudelijke discussie over gehad, waarbij dat waarschijnlijk niet de eindstreep had gehaald. En dan zien we nu dat in de toelichting weer staat, ja, er is een anterieure overeenkomst en daar zit, en dan kwamen we bij de technische vragen achter, daar zit alles weer verdisconteerd in de koopprijs. Ja, volgens ons voldoet dat gewoon niet aan de eisen die de omgevingswet stelt. Hè, want je moet gewoon de initiatiefnemer verplichten dat die aan de lat staat voor planschade nadeelcompensatie. En volgens ons is dat nu niet gebeurd. En er zijn verschillende procedurele redenen waarom dat de vergunning moet worden geweigerd. Dan het inhoudelijke blokje. Als eerste een algemene opmerking. Toen we de aanvraag en de onderliggende stukken zagen, merkten we dat een heel groot deel van het voormalige bestemmingsplan van kleur verschoot van groen naar een veel grotere woonvlek. Wat op zich logisch is, omdat er nu units worden neergezet die veel verder uit elkaar staan. Maar ja, het betekent wel dat al het groen wat zo belangrijk is voor de kleine aarde allemaal ten koste gaat van woningbouw. En waar het eerst nog ging om het realiseren van een voedselbos, een leven- en fourageergebied voor de diertjes die daar in dat gebied zitten, ja, daar lees je nu eigenlijk helemaal niks meer over terug. Terwijl je moet natuurlijk wel, kijk, je kunt bij een bouwpark kun je een hele hoop verlenen, maar je moet wel onderbouwen waarom dat je die wijziging aanvaardbaar vindt. En dat zien wij nu in de stukken niet terug. Dan het tweede punt, verkeer. En dat gaat dan met name om de ontsluiting van het gebied. Daar hebben de omwonenden heel erg veel discussie met de ontwikkelaar gehad van hoe wordt nu dit nieuwe woningbouwplan ontsloten, want in de stukken staat in het ene rapport, ja, dat gaat via een rechtstreekse aansluiting op de Muntselse Hoeve, ja, of een parallele aansluiting. En in een ander stuk staat weer, ja, nee, dat gaat via het bestaande parkeerterrein bij het Klaverblad. En ja, we krijgen daar geen duidelijkheid over, terwijl dat is voor omwonenden uiteindelijk onderaan de streep wel een van de belangrijkste punten. Langs welke route ontsluit het bouwplan? Ja, dus het is ons niet duidelijk waar de gemeenteraad straks een besluit over moet gaan nemen. Dus volgens ons is het ook noodzakelijk dat daar een toelichting over komt. Of in ieder geval een aanpassing van de vergunning aanvraag.
Meneer Van Morsel, komt u tot een afronding?
Ja, en dan heb ik het laatste punt en dat gaat over de uitvoerbaarheid. Dat heeft te maken met de soortenbescherming. En dan wordt er verwezen naar een ontheffing die gold tot 1 mei 2025. Dan staat er in het eigen ecologisch rapport dat of de werkzaamheden voor 1 mei moeten worden afgerond, of dat er een nieuw onderzoek nodig is, of een nieuwe ontheffing moet worden aangevraagd. Alleen, ja, we hebben geen nieuwe ontheffing en ook geen nieuw onderzoek gezien. Dus ook wat dat betreft moet de vergunning volgens ons worden geweigerd. En dan samenvattend, ja, verschillende procedurele en inhoudelijke punten waarom dat de vergunning wat ons betreft moet worden geweigerd. En dan willen wij ook verzoeken om het college te adviseren om te weigeren.
Dank u wel, meneer Van Morsel. Wil een van de andere drie insprekers ook nog een toevoeging doen? Mevrouw Miedema.
Ja, ik wilde wel aangeven dat ik het toch wel bijzonder vind dat we hier weer zitten. We hebben al een hele procedure gehad. Wij hadden de indruk dat partijen daar misschien iets van geleerd zouden kunnen hebben. Maar toch zitten we hier weer. En dat vind ik jammer. Jammer voor onze eigen tijd en voor onze eigen energie die we daar weer in moeten stoppen. Maar ook jammer voor de tijd van raadsleden, die ook best kostbaar is.
Want dat hoorden we net ook al een keer. Ze doen het toch maar naast hun werk allemaal. Kost best wel een hoop tijd. En daarnaast wil ik ook aangeven dat ik het jammer vind. We hebben meerdere keren met Joost overlegd. We hebben ook onze bevindingen gedeeld met zowel het college als met de raad. Van het college hebben we nul reactie gehad. Dat vind ik ten eerste onfatsoenlijk. Maar ik vind het ook een gemiste kans. Van een aantal raadsfracties hebben gelukkig wel een reactie gehad. Wat er onder andere toe heeft geleid dat we hier nu zitten. Omdat de wethouder eerst voornemens was dat dit helemaal niet tot de raad helemaal niet een bindend adviesrecht had op dit plan. Daarnaast wil ik ook nog aangeven, even aansluitend op wat onze advocaat net zei, dat ik het ook jammer vind dat ook weer in dit dossier de informatie die aan de raad wordt verstrekt niet volledig is. Dat lijkt een beetje een trend te worden. Dat is jammer, want de raad heeft dus niet alle stukken om een goed oordeel te kunnen vellen. Ik vind dat eigenlijk wel een minachting van de raad. En aangezien de raad onze vertegenwoordigt hier in deze zaal, vind ik dat ook een minachting van ons als burger. En daar wilde ik het bij houden.
Dank u wel, mevrouw Miedema. Mevrouw Bostuma, wilt u misschien nog iets toevoegen? Of mevrouw Schellekens? Ja, mevrouw Bostuma.
Staat die aan? Ja. Ik had nog even een kleine aanvulling op de onzekerheid over de ontsluiting. Het klopt inderdaad dat in de bijlages lees je nogal wat varianten daarop. Toevallig hebben wij eind mei een buurtborrel. Wij waren uitgenodigd door de plaatsen. En daar hebben wij gesproken met de nieuwe directeur. Die is al sinds enkele maanden, gaat hij daar de zaak proberen goed op de rit te zetten. En tot onze grote verbazing wist hij ons te vermelden dat de ontsluiting door de tuin van de Verkoothoeve gaat. En vervolgens evenwijdig aan de Munsterse Hoeve en dan gaat die zo ontsloten worden, het parkeerterrein. Dus het is nog een variant, zeg maar. En die is ons trouwens ook getoond in maart 2024, toen wij zogenaamd bijgepraat zouden worden over het appartementencomplex, wat de status daarvan was. En toen kwam er een heel ander plan uit wat het zou gaan worden. Dat wilde ik nog even kwijt. Dus ook de nieuwe directeur, die heeft het over een andere ontsluiting. Dank je wel.
Dank u wel. Mevrouw Schellekens, u ook nog een toevoeging? Ja,
nog even een korte toevoeging. Ik wil allereerst benadrukken, ja, buiten de punten die al eerder zijn genoemd, dat ik in ieder geval niet tegen woningbouw ben. Dus dat er wordt vaak ook gedacht, weet je wel, de mensen daar, de omwonenden, zijn allemaal tegen de woningen, extra woningen die in de buurt worden gerealiseerd. Maar daar is zeker geen sprake van. Dus wij, nou goed, als voor mezelf spreek in ieder geval, maar ik denk ook namens anderen, zijn wij niet tegen woningbouw. Wat Marco ook al aangaf, er zijn heel veel tegenstrijdigheden in de documenten die zijn aangeleverd. En ik denk dat een besluit inderdaad op basis van transparantie en volledigheid moet worden genomen. En daarnaast hebben wij natuurlijk een heel proces al gehad, wat uiteindelijk heeft geleid tot het proces bij de Raad van State. Er is een vaststellingsovereenkomst overeengekomen met Joost. En ik denk dat het heel belangrijk is dat alle voorwaarden uit die vaststellingsovereenkomst minimaal nu ook weer gehonoreerd moeten worden. En ook letten op alle andere opmerkingen die eerder zijn gemaakt. Dus dat even ter toelichting vanuit mijn kant. Dank je wel.
Dank u wel alle vier voor het inspreken. Wie van de raadsleden mag ik het woord geven? Meneer Kuppens.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb de volgende vraag heb ik ook wel eens aan wonenden gesteld. Maar ik vind het goed om ook nog even openbaar te doen. Want wij lezen dan stukken, daar wordt over een VSO, vaststellingsovereenkomst, gesproken. Dus dan blijft de eerste reactie als raadslid van aanwonenden, zijn er blijkbaar in die VSO uitgekomen met een bouwplan van Joost. Maar is dat dan dat appartementencomplex? En dus geldt die VSO niet meer en kijkt u nu als aanwonende naar een nieuw dossier? Of zitten er in die VSO ook afspraken in, bepaalde voorwaarden waar u zich misschien niet over uit mag laten, want daar is in die VSO over gesproken dat u niks mag zeggen of wel mag zeggen. Het is mij een beetje onduidelijk. Ik wil dat goed om meer even openbaar te hebben. Zit u nu als bezwaar even in te spreken op een nieuw plan? Of heb ik nog een soort doorkijkje van die VSO? Ik kan het ook niet helemaal goed verwoorden, maar ik eigenlijk niet precies weet van wat is nou de stand van zaken?
Meneer Van Morsel.
Ja, dank u voorzitter. Die VSO die is gesloten. Hè, daar hebben wij kort voor de zitting met de Raad van State en met Joost overeenstemming over bereikt. En die ging echt specifiek over dat woningbouwplan. En de VSO wordt ook gesproken over het woongebouw en het concrete woongebouw. En gekoppeld aan die procedure bij de Raad van State. Dus wat je dan krijgt is de intrekking van die beroepsprocedure. En dan verzetten wij ons niet tegen dat woningbouwplan. Maar daar staat niet iets in over dat ook in de toekomst een andere uitwerking niet kan worden bestreden. Ja.
Meneer Dosoyos.
Dank u voorzitter. Dank u aan alle insprekers. Mevrouw Schelks bloemde net dat u op zijn minst de punten uit de vaststellingsovereenkomst die in het verleden is gesloten, dat die op dit moment ook weer gehonoreerd dienen te worden. Welke punten zijn dat? Wat mist er aan dit plan dat er in de vaststellingsovereenkomst wel stond?
Mevrouw Schelks.
Ja. Om een voorbeeld te noemen, bij de aanvraag zit een tekening met een groene haag en die zit dan ongeveer half om het terrein heen getekend. Terwijl in de VSO stond dat er een permanent groen, blijvend groen zou worden gerealiseerd, wat het zicht vanuit het terrein zou ontnemen. Dus niet alleen richting Munstelse Hoeve, dat is één. Dus ten aanzien van de locatie, maar ook ten aanzien van de hoogte. Dat is één voorbeeld. Het tweede voorbeeld is dat daarin duidelijk werd vastgelegd dat de ontsluiting niet op de Munstelse Hoeve zou plaatsvinden. Nou, daar zitten wij hier nu toch weer met twijfels over. Het zijn dat soort dingen waar nu iedere keer geen, dat werd net gezegd, klare wijn over wordt geschonken. Dat zoeken wij wel.
Meneer Kuppens.
Dank u wel. Ik was collega Dlosshoijers aan het aankijken. Het leek alsof hij nog een vervolgvraag wilde stellen. Dus wat mij betreft mag dat eerst.
Ik zat ook uw kant op te kijken. Ja. Komt er iets, maar ja, toch?
Korte vervolgvraag. Ja. Nou ja, ik zou het best wel prettig vinden om dan een lijst te mogen ontvangen van alle punten die blijkbaar op dit moment niet gehonoreerd worden. Nee.
Misschien is het een beter idee als wij de VSO met de raad delen. Dan kunt u zelf beoordelen of dat...
Of dat op dit moment gehonoreerd wordt. Ja. Prima wat dat betreft.
Meneer Kuppens.
Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Schelkes gaf aan van u en ik denk u allen zijn zeker niet tegen woningbouw. Wat is dan samenvattend waar u nu de bezwaren in ziet? Is dat in het aantal woningen aan zich of in hoe die ruimtelijk over het terrein verdeeld zijn? Of zit het bezwaren eigenlijk niet in woningen, maar in de onduidelijkheid over waar de ontsluiting komt? Dat blijft ook voor ons nog even zoekende van waar zit dan wel de bezwaren in?
Meneer Van Morsel.
Ja. Kijk, het is eigenlijk het samenspel. Je komt kort voor een zitting, hè, na jaren procederen kom je met elkaar eruit in die VSO. En dan hoor je een jaar of twee hoor je niks. En dan komt er een aanvraag voor een heel nieuw plan met toch weer een groter bouwvlak. Weliswaar minder woningen, maar wel woningen die groter zijn. En dan begint eigenlijk het hele verhaal weer opnieuw. Ja.
Heer Van der Veen.
Ik wil toch even terugkomen op die VSO. Denkt u er met Joost uit te kunnen komen met een nieuwe VSO op de nieuwe setting?
Ik denk van wel. Wij hebben verschillende keren gepoogd met Joost te praten. We hebben talloze vragen gesteld. Maar na de eerste uitnodiging die we hebben gehad, die toen heette informatiebijeenkomst en wat later bleek als omgevingsdialoog betiteld te worden, en nadat wij onze, laat ik het netjes zeggen, correcties en aanvullingen op het verslag daarvan hebben gegeven, werd het stil en wilde Joost niet meer met ons praten. En dat vind ik ook wel bijzonder. Ook dat hebben wij in onze brief die we
die ik net al noemde, die we ook aan het college hebben gestuurd, aangegeven dat wij vinden dat het college Joost het beste op aan mag spreken dat een partij als Joost, belangrijk voor de gemeente Bokstel, zich aan de leidraad, de omgevingsdialoog die door de gemeente is vastgesteld, dient te houden. En Joost doet dat gewoon niet. Joost laat niks meer van zich horen. We hebben netjes nog een hand gekregen van de directeur. Dat is prima, maar daar kopen we natuurlijk niet zo heel veel voor.
Ik kom toch even terug op van u wil wel graag, of u heeft geen problemen tegen sociale woningbouw. Ik heb dan tegen mevrouw Schellekens en waarschijnlijk ook de andere mensen. We krijgen minder woningen, dus ook minder verkeer. En ik voel toch meer in de details in het juridische getouwtrek, en dat er haken en ogen in de procedure zitten. Als jullie concrete bezwaar, op mij komt jullie concrete bezwaar nog niet over. We moeten de aarde met elkaar delen, dat heb ik vorige keer ook gezegd. We hebben het privilege om op een bepaalde manier op een dag te wonen. En er worden woningen bijgebouwd. En dat gaat ten koste van de mensen die nou wat beter wonen. Dus dat wil ik wel graag inbrengen.
Mevrouw Miedema, ja hoor.
En natuurlijk moeten we de aarde met elkaar delen, maar daar moeten we dan toch ook afspraken met elkaar over maken. En ik vind het raar dat een woningcorporatie zoals Joost zich gewoon niet aan de afspraken die u als gemeente met elkaar heeft vastgesteld, houdt. Wij zijn niet tegen woningbouw, we zijn niet tegen sociale woningbouw, maar we zijn er wel tegen dat dat niet volgens de regels gaat.
Meneer Losojos, u nog?
Dank u, voorzitter. Voelt u zich gehoord door Joost?
Ik persoonlijk totaal niet, nee.
En als dat traject anders was gelopen, had u dan ook hier gezeten op dit moment?
Nou, volgens mij begon ik daar net mee, dat ik het jammer vind dat we hier zitten. Want het had voor mij niet gehoeven. Het kost tijd, geld, het kost heel veel energie van ons. En helemaal geen leuke energie. Het kost jullie tijd. Dit had toch heel anders gekund? Vandaar ook onze brief en onze oproep aan het college. Maar ja, die hebben blijkbaar ook geen tijd voor ons. Dus ik voel me niet gehoord door Joost, maar ik voel me ook niet gehoord door het college.
Meneer Kuppens.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoop op die laatste opmerking dat de wethouder daar zo meteen nog op kan reageren. Heeft u een concrete oproep aan ons als raad? En als ik die heel zwart-wit maak, vraagt u of hoopt u dat er een negatief advies komt op de voorliggende BOPA? Of zoekt u meer dat gesprek met Joost en of met college om samen te kijken van waar die bezwaren nou echt zitten? En net zoals de vorige keer die uiteindelijk toch zijn opgelost.
Mevrouw Miedema.
Ja, ik, als u goed naar meneer Van Morsel heeft geluisterd, en daar scharen wij ons natuurlijk achter, we hebben hem niet voor niks ingehuurd, dan kan de raad gewoon niet instemmen met dat wat er nu voor ligt. En natuurlijk zijn wij altijd bereid om te praten. Maar zoals het nu voor ligt, kan de raad eigenlijk niet anders dan over 2 weken een negatief advies geven.
Wethouder, wilt u misschien nog reageren of niet?
Ja, ik wil het alles zeggen.
Ja, niet alleen u wel. Wij hebben, u duidt op de brief die in april vorig jaar gestuurd is, waar wij gewoon een reactie op gestuurd hebben. En als die... Als u op een andere brief duidt, dan zou ik die graag willen hebben. Ik vind het vervelend als u lacht. Ik probeer een serieus antwoord te geven.
Ja, ik vind het vervelend.
Maar ik wil via de voorzitter te spreken.
Via de voorzitter dan. Ik vind het vervelend dat u nu net doet alsof u onze brieven niet ontvangen heeft. U heeft in november een brief van ons gehad. Die heb ik aan het bestuurssecretariaat gestuurd met de vraag om die met het college te delen. Ik heb een bevestiging daarvan gehad dat dat gebeurd is. Dus die brief heeft u gehad. En als u dan nu zegt, ik ken die brief niet, want u heeft het over een brief van april, dan vind ik het helemaal schandalig. Sorry. Dus het was inderdaad een cynisch lachje. Want ik vind het leuk dat u nu zegt van, ik heb heel veel te zeggen, maar dat had ik liever eerder gehad. Ik heb helemaal geen behoefte om hier te zitten. Echt niet.
Het lijkt me goed om die brief dan even... Sorry, voorzitter. Het lijkt me goed om die brief op te zoeken. Ongetwijfeld heb ik die wel gelezen en ik ga ervan uit dat die ambtelijk beantwoord is. Ik ga ervan uit dat die ambtelijk beantwoord is. Wat ik zou willen zeggen over... in ieder geval over ontsluiting. Ik wil even toch inhoudelijk even reageren. De ontsluiting is klip en klaar dat dat over het Klaverblad gaat. Het is eerder ook met door de Raad van State ook zelf bepaald dat in het huidige bestemmingsplan, want dat verandert niet, er is nog steeds een onherroepelijke bestemmingsplan op die plek voor 22 appartementen met de bestemming woning en ontsluiting over het Klaverblad tussen de gebouwen van de Kleine Aarde door. Dat verandert niet. De huidige ontsluiting die bij dit plan hoort gaat ook over de Kleine Aarde vanuit het Klaverblad tussen de gebouwen door. De parkeerplaats die ligt op de plek die ook in het bestemmingsplan vast ligt, verandert ook niet. Wat wel verandert is dat er nu gerekend is met 1,5 parkeerplaatsen per woning in plaats van 1, wat oorspronkelijk bij de appartementen de bedoeling was. Dat voldoet aan onze parkeernorm. En de woningen, ja, u kunt nee knikken, dat voldoet aan onze parkeernorm, omdat het goedkoop sociale huurwoningen zijn, waarvan de norm 1,5 parkeerplaats per woning is. En 18 x 1,5 is nog steeds 27. Dus daar voldoen we aan. Waarvoor vinden we dit een goed plan? Er ligt een onherroepelijk bestemmingsplan voor 22 sociale huurappartementen. Joost heeft aangegeven, voor ons is dat financieel niet meer haalbaar. En we hebben een alternatief plan ingediend voor 18 kleinere woningen die wat verder uit elkaar staan. En die iets meer ruimte geven en die lager zijn. En ook uiteindelijk wat minder verkeersbeweging geven, omdat het nog steeds voor 1 tot 2 huishoudens is. Zover ik weet, en zover ik de VSO ook ken, wordt met dit plan ook volledig invulling gegeven aan de VSO. Als het niet zo is, dan is dat goed om te delen. Maar zover mij nu bekend, wordt daar invulling aan gegeven. Ook de heg, of de haag die net benoemd is, wat inderdaad het zicht vanuit de Münstershoeve op het gebouw weg zou moeten halen, wat afgesproken is, die is ingetekend op de tekening. Wat dat betreft de stukken, wat straks als technische vraag gesteld is, kan de vergunningaanvraag gedeeld worden. Dat is geen enkel probleem, die zal gedeeld worden.
Dank u wel, wethouder. Meneer De Leijer.
Ik kan een ander punt aansnijden, een vraag aan de wethouder. We begrijpen de bezwaren van de omwonenden. Waar ik nog twijfels bij heb is... En of dat de reden is om tegen te zijn of niet, dat is een andere vraag. Maar wat ik persoonlijk heel erg jammer vind, is dat de Kleine Aarde is natuurlijk een innovatief centrum voor duurzaamheid al jaren, waar Boxer ook echt bekend om stond. En het vorige plan was een appartementencomplex, bijna autarkisch ontworpen, massief houtbouw, echt innovatief, door ook een architect ontworpen die daar echt gespecialiseerd in is, bij het Groene Gras Festival ook nog een presentatie over heeft gegeven. En dat er nu eigenlijk een prefab woning, en die kunnen op zich bouwtechnisch goed zijn hoor. Ik hoop dat de Heijmans toe beter is dan de Wan, want die was niet zo goed blijkbaar. Maar wat ik vooral jammer vind, is dat dus dat innovatieve aspect wat zo goed bij de Kleine Aarde past, is eigenlijk is losgelaten daarin. En mijn vraag is of u die mening ook wel deelt. Nogmaals, niet per se een reden om tegen het plan te stemmen, maar wel dat dan zo'n innovatief plan het niet haalt. Of je dat ook wel jammer vindt.
Wethouder van Laarhoven.
Ja, dank je. Ja, kijk, op zich wel. Wat alleen ons partner speelt, is natuurlijk dat de procedure ontzettend lang geduurd heeft. En de innovativiteiten die zaten in dat plan, misschien nu niet meer zo innovatief zijn. Het ook duur geworden is, daarmee het ook niet haalbaar is. Als je dan dit plan kijkt, dan vind ik wel het pluspunt dat het circulaire woningbouw is. die inderdaad prefab gemaakt worden, lage belastingen geven en ook van grotendeels biobased materialen gemaakt worden. En wat ook belangrijk vind, en dat is een andere innovatieve kant, is dat er heel een nauwe samenwerking gaat ontstaan tussen Joost en de bewoners van de woningen en de plaatsen. In die zin dat ook als je het hebt over onderhoud, over gebruik van de gebouwen over en weer, dat er echt heel nauwe afspraken gemaakt gaan worden. En dat ook echt de intentie is dat de bewoners van deze woningen nou, als het ware geïntegreerd gaan worden in de plaatsen. Nou, dat is meer sociale innovatie dan meer de architectonische innovatie. Dus aan de ene kant ja, jammer, aan de andere kant ook weer andere pluspunten.
Mevrouw Schellekens, u wilde ook iets vragen.
Ja. Even inhaken op het gesprek, want inderdaad in het initiële plan was inderdaad opgenomen het sociale karakter van de Kleine Aarde en ook de samenwerking tussen inderdaad het appartementengebouw, de inwoners en de Kleine Aarde, wat natuurlijk een mooie kruisbestuiving is voor het hele plangebied. En ik hoor nou inderdaad dat, we hebben het over inspanningsverplichting gehad al eerder op de avond, dat het idee is om dat nu weer inderdaad op poten te zetten. Maar welke waarborging heb je, welke zekerheid kun je daar aan geven? Je kunt moeilijk huurders verplichten om een bijdrage te doen. Dus ik ben voornamelijk benieuwd naar Joost en de plaatsen, hoe zij dat gaan formaliseren. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een huurkorting als je mee gaat helpen in de voedseltuin of andere activiteiten gaat realiseren. Maar alleen een opmerking noemen in een plan, we hebben de intentie om, is voor mij niks zeggend. En dan heb ik liever dat die verplichting in een overeenkomst zwart op wit staat, zodat we zeker weten ook dat de mensen die daar gaan wonen, dat de Kleine Aarde daarop kan bouwen en vice versa. Dus eigenlijk opdracht misschien ook aan de wethouder. Is er een mogelijkheid om dit te formaliseren, zodat zeker die kruisbestuiving gaat plaatsvinden op het terrein van de Kleine Aarde? Want ik denk dat voor het terrein alleen maar meerwaarde kan geven.
Wethouder.
Nee, we hebben niet de intentie om dat te formaliseren. Die mogelijkheid hebben we ook niet, willen we ook niet. Kijk, op het moment dat dat naar elkaar uitgesproken wordt, zowel door Joost als door de plaats, dat die intentie is dat zij dat uit gaan werken, nou, dan vertrouw ik erop dat dat gaat gebeuren. En natuurlijk kun je dat niet verplichten. Het is eerder de bewoners als het ware verleiden om daar aan mee te doen. En ik denk dat je ook aan de voorkant misschien daar ook gericht bewoners op kunt werven. Dus het zit meer aan de verleidingskant dan aan de verplichtende kant. Dus wij zullen dat niet op gaan leggen.
Mag ik daar nog even kort op reageren?
Daar mag u even op reageren. Ja.
Nou, ja, de Kleine Aarde, we zijn er al lang bezig met het hele project. En ik heb in heel veel stukken gedoken, ook al lang voor de tijd van de Kleine Aarde, met allerlei andere initiatieven die daar toentertijd bij betrokken zijn geweest. Eén ding wat ik uit die stukken heb geleerd, is dat het hele dossier vol hangt met intentieverklaringen. En eigenlijk tot de dag van vandaag heel weinig van die intenties gerealiseerd zijn. We zien nu goede bewegingen, gelukkig, op de Kleine Aarde met de plaatsen. Maar ik denk dat er misschien wel van de lessen uit het verleden moet worden geleerd. En daar misschien toch iets concretere afspraken over moeten worden geformuleerd. Dus ik hoorde net dat u het woordje wil noemde, willen het niet. Ik zou graag zien dat het wel, dat het wel gewenst is. En dat er misschien dan toch een inspanning wordt gemaakt om die afspraken te formaliseren.
Houden, ja.
Ja, nogmaals. Het is echt volgens mij aan Joost en de plaats om dit verder uit te werken. Zij hebben de intentie uitgesproken om dat te doen. Daar vertrouw ik op. En de vraag die nu voor ligt is of, of de raad het aanvaardbaar vindt dat hier 18 kleine woningen gebouwd worden. Voorzitter, mag ik misschien nog heel even terugkomen op de brief?
Dan mag u op terugkomen, ja.
Ik heb ondertussen contact gehad met de ambtenaar. Want ik vind het wel vervelend om daar geen goed antwoord op te kunnen geven. De brief waarop mevrouw Miedema bedoelt is in de raad geweest. En naar de aanleiding daarvan is juist nu het bindend adviesrecht aan de raad gevraagd. En onze antwoordbrief is op 3 december verstuurd.
Ja, ik wil toch voor de goede orde opmerken dat wij die niet ontvangen hebben. En dat het resultaat van onze brief is dat we hier zitten en dat de raad bindend adviesrecht heeft gekregen, dat weten we. Dat hebben we namelijk aan de raad uitgelegd dat dat zo was, omdat u dat niet wilde.
Voorzitter.
Wethouder, ja.
Ik wil het wel even toelichten. In eerste instantie was het ambtelijk advies. omdat we van 22 woningen, waar een huidig onroepelijk bestemmingsplan voor is, teruggaan naar 18 woningen. Dat dan een interpretatie was, ook gebaseerd op advies van onze huisadvocaat, dat een BOPA niet nodig was. Later is daar toch een ander advies over gekomen en hebben dat hebben we ook verwoord in de brief. En is ervoor gekozen om wel voor een bindend advies te gaan, omdat we de regels zoals die, of besluit moet ik zeggen, wat door de raad vastgesteld is, dat alle woningbouwplannen, meer dan 12 woningen, voor bindend adviesrecht voorgelegd worden aan de raad. Op die manier is dit proces gelopen. En met alle liefde en plezier sturen we de brief nog even naar.
Meneer Schalks.
Ja, dank voorzitter. Nou, wij zijn eigenlijk heel positief tegenover het aangepaste plan. Omdat we ook denken dat... Omdat we ook denken dat de bijstelling van...
Ik zou heel graag willen dat als een van de raadsleden of de wethouder aan het woord is en u bent het niet met elkaar eens, dat we dat niet, nou ja, zo duidelijk non-verbaal communiceren. Dank u wel.
Ja, dank voorzitter. Ja, wij vinden de aanpas van dit plan prima passen. Ook als je kijkt naar hoe het landschappelijk wordt ingepast, juist ook met de ruimte die eigenlijk tussen de samenvoegsel van de woningen komt. Ook als we kijken naar waar wij eigenlijk een bindend advies op moeten geven, dan zijn wij van mening dat wij prima op basis van wat er nu voor ligt ook een oordeel kunnen vellen over de ruimtelijke toedeling daarin. En kan dit plan gewoon volledig op onze steun rekenen.
Meneer De Leijer.
Ik wil wel graag nog even ingaan op de inhoud en een beetje proces. Want wij zijn wel blij dat uiteindelijk het college heeft gekozen om wel de BOPA-procedure te doorlopen. Want het is niet alleen maar of het precies aan de regeltjes voldoet om dat te doen, maar het is niet een groter paraplu-bestemmingsplan waar we ergens van afwijken. Het is een bestemmingsplan wat specifiek, heel specifiek voor dit terrein was en ook vrij recent door de gemeenteraad vastgesteld. Dus zo'n ingrijpende wijziging voelt ook juist om dan weer hier te bespreken. Dus ik denk dat dat de goede keuze is om dat toch te doen op deze manier. Wat ik benieuwd naar ben, is wat mij opvalt. En dan ga ik toch op een andere stoel zitten, wat ik eigenlijk niet moet doen, zeg ik tegen anderen als architect. Wat mij opvalt, is dat er het lijkt... En heel negatief verwoord is het een beetje een soort caravanstalling, dat de woningen die staan los van elkaar, maar zijn heel dicht op het oorspronkelijke bouwvak geplaatst. Hè, wellicht om te proberen zo min mogelijk overschrijding te realiseren van het bouwvlak. Maar ik vraag me wel af of dat nou dan tot de beste ruimtelijke ordening leidt. Of er niet ook gekeken is, en misschien is dat ook een vraag aan Joost, niet aan u. De vraag is 18 van dit soort woningen net te veel, want het voelt wat gepropt. En als ik kijk naar veel andere projecten van Heijmans, toewoningen die zijn geplaatst, dan zit er vaak juist veel meer ruimte tussen en wordt het meer verspreid over het terrein. Wellicht dat omwonenden daar helemaal niet blij van worden, maar dat even terzijde. Maar de landschappelijke inpassing, hoe ze dan op het terrein staan, is dit een resultaat van zoveel mogelijk het bouwvlak nog willen aanhouden? Of is er ook echt gekeken dat dit de meeste landschappelijke kwaliteit oplevert?
Kunt u daarop antwoorden? Of
ja, vind ik moeilijk te antwoorden. Ik denk dat we die vraag beter aan Joost kunnen stellen. Als ik het in moet schatten, is het toch wel gekeken naar het bouwvlak. En omdat de woningen natuurlijk gedraaid zijn, zal ik maar zeggen, dat je toch wel de ruimte eromheen kunt benutten. Dus, maar het lijkt me goed, omdat we die vraag aan Joost stellen, daar even op terug.
Meneer Kuppens.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb opmerking die wat in het verlengde hiervan ligt, nog even los van het standpunt van de VVD ten aanzien van het besluit, dat de BOPA zelf. Ik vind ook hier de kwaliteit van het raadsvoorstel, het roept eigenlijk meer vragen op dan het beantwoorden. Dat vind ik ook jammer als in feite alleen gevraagd wordt aan de raad van is dit ruimtelijk passend? En ik zal het concreet maken, ik heb het raadsvoorstel erbij gepakt. En dat wordt uitgelegd dat deze 18 woningen voor meer openheid, lucht en ontmoeting zorgen ten opzichte van het appartementenblok. Maar dat is een negatieve formulering waarom dit beter is dan het vorige plan. Daarmee geeft het college eigenlijk aan dat het vorige plan niet zo goed was. Want dit is eigenlijk beter, want het zorgt voor meer openheid, lucht en ontmoeting. En hetzelfde wat er ook in staat, is dat er een relatief kleine overschrijding van het bouwvlak is. En die heb ik in de technische ronde gevraagd, maar die kon uw ambtenaar niet beantwoorden. Je kunt dat natuurlijk op van allerlei manieren meten, dat bouwvlak, inclusief of niet exclusief de schuurtjes. Maar als ik dan vraag, ja, wat is relatief klein, dan neem ik aan dat het college dat in een percentage kan uitdrukken, dan kunnen we dat niet uitdrukken. Dus ik heb er wat moeite mee in hoe het geformuleerd staat, terwijl de vraag eigenlijk veel positiever zou moeten zijn. We hadden ooit een bestemmingsplan dat volgens mij onherroepelijk ligt. Maar om financiële redenen kon Joost dat niet door laten gaan. En er ligt nu een nieuw aangepast plan. En hopelijk vindt de gemeente dat nog steeds samen met Joost een topplan. In plaats van dat dat voor meer openheid verzorgt dan het vorige plan. En dat er iets maar relatief klein overschrijdt. En ik weet nog steeds niet wat relatief klein is. Ik voel het niet helemaal als een voldragen plan. En het is allemaal opmerkingen. Maar in lijn met met collega De Leijer. Daardoor weet ik eigenlijk niet, is dit dan toegeschreven naar het bouwvlak wat we in het vorige bestemmingsplan hadden? En kan Joost daar dan 18 woningen op kwijt? En dat wordt dan nu met argumenten een beetje bijgehaald dat ze voor meer openheid zorgen? Of zijn dit gewoon prima woningen en die worden op heel veel plekken op deze manier neergezet? En dan is met alle ruimtelijke aspecten is rekening gehouden. En dan ontstaat er ergens een kleine overschrijding van een bouwvlak waarvan ik dan graag weet hoeveel. Het is net een beetje in het zoekende, hoe is dit proces gelopen?
Wethouder.
Nou, ik zou graag ook het zo positief willen formuleren, hoor. Kijk, er ligt inderdaad een onherroepelijke bestemmingsplan van 22 appartementen. Als die gebouwd hadden geworden, waren we er hartstikke blij mee geweest, denk ik. Alleen het is financieel niet haalbaar. En Joost is op zoek gegaan naar een alternatief wat goed inpasbaar is op deze plek. Wat ook snel te bouwen is, want dat is natuurlijk ook nog echt een voordeel van deze woningen. Waar inderdaad prima woningen zijn. En dan zoek je ook, of niet per se zoeken, maar dan geef je invulling aan argumenten waarom dit op deze plek zou kunnen. En waarom we hier dan aan mee zouden werken. Dus voor ons, ik ben blij als die 22 appartementen niet lukken, dat er dan een alternatief plan ligt, dat we in ieder geval toch wel 18 ook woningen voor 1- en 2-persoons huishoudens kunnen realiseren. Die passen in die omgeving. En natuurlijk kijk je dan naar het onherroepelijke bestemmingsplan en welk bouwvlak er is en wat de mogelijkheden zijn. Dus ik leek hem wel heel graag positief uit.
Mevrouw Miedema.
Ik kan wel antwoord geven op twee vragen die er gesteld zijn. Er komen 18 woningen omdat minder financieel niet haalbaar zijn. En ze zijn op elkaar gepropt. Er is architectonisch en landschappelijk niet gekeken of dit goed ingepast was. Ze zijn bij Joost gewoon zelf gaan puzzelen. Zo moet het, zo kunnen we de meeste kwijt. En daarbij komt ook nog dat Heijmans voorschrijft dat er meer ruimte tussen de woningen zou moeten zijn dan dat er nu ingetekend is. Waardoor je dan, als je je daaraan gaat houden, en ik neem aan dat dat voor onderhoud en garantie ook best wel belangrijk is, als je daaraan gaat houden, dat het bouwvlak nog meer overschreden wordt. En prima dat deze woningen er komen, wat mij betreft, en ik zal nu even gewoon echt alleen voor mezelf spreken, maar 18 van die huisjes passen daar helemaal niet. Het is gepropt, het ziet er niet uit, het doet geen recht aan de kleine aarde, helemaal niet. En ik hoop dat de bewoners zich sociaal aan de kleine aarde gaan verbinden. Maar het past niet. Het past gewoon niet.
Meneer De Leijer.
Ik wil even nog eigenlijk reactie geven op de inspreker, maar ook op de heer Kuppens. Dat voor ons wordt ook die afweging, er worden heel veel argumenten genoemd in het raadsvoorstel. Voor ons wordt ook gewoon de afweging, dat andere plan was niet haalbaar. Dit is betaalbaar. Die overschrijding is niet weinig, maar is wat forser. En dat is nog steeds niet kwantitatief benoemd, maar ik beoordeel hem als forser. Als we toch, en die afweging gaat zijn of dat voor ons acceptabel is. En dus zo brengen wij het terug naar een simpel behapbare afweging. Met daarbij dus Is 18 te veel of toelaatbaar? Voorkeur voor ruimte kwaliteit zou voor ons minder zijn, maar dat is de aanvraag niet. Onderaan de streep komt daar voor ons een optelsom uit of we hier dan mee akkoord gaan. Met in ieder geval de conclusie dat het voor ons niet optimaal is. En, dat haal ik ook naar de discussie uit vanavond, dat dat wellicht misschien voor meerdere partijen zal gelden.
Mevrouw Postuma.
Ja, ik denk inderdaad persoonlijk en dan, ik denk ook namens de buurt, en dan praat ik over echt degene die echt als een cirkel om dit gebeuren wonen, zeg maar. Die hebben allerlei opmerkingen in app gezet en het komt er in het grosso modo komt erop neer dat er te veel woningen te kort op elkaar gepropt worden inderdaad. En er blijft geen groen over, wat volgens mij ook wel een goed argument is wat betreft de kleine aarde. Nu heb ik laatst toevallig in het Brabants Dagblad, ook van de woningbouwvereniging, volgens mij in de Grote Wielen in Rosmalen, daar staan ook van dit soort woningen. Zij het dan zijn het wel tijdelijke woningen en deze zijn ook nog eens een keer permanent. Die staan in een soort hofje en die hebben daadwerkelijk groen. En hier staan ze opgepropt en het is een en al pad waar je tussen die woningen ziet. Dus groen is daar niet. Nou, en dan heb je nog een grote parkeerplek en je hebt nog eens een keer nog bergingen die ook nog daarbij komen. Dus ja, ik denk als echt het plan wordt dit soort woningen, waarvan ik me afvraag of het geschikte woningen zijn voor permanent, om ze permanent te zetten in plaats van flexwoningen die 15 jaar staan, dan zou ik zeggen, het moeten er een flink aantal minder worden en dan krijg je inderdaad een acceptabel project architectonisch gezien. En ik denk dat de ambitie van mag best wel wat hoger liggen dan wat hier nu op papier staat binnen Boksel. Zoveel 18 woningen gepropt op zo'n klein stukje.
Historisch lint.
Ja, ook nog aan het historisch lint. Met de hoogste welstandsniveau van Boksel. Dankjewel.
Meneer Kuppers, u nog kort op, ja?
Ja, dank u wel. Vraag aan de wethouder, de aanwonende formuleert dat misschien wel heel direct, maar dezelfde overweging als mijn collega De Leijer, als raadslid, eerlijk zijn, je wil niet tegen 18 woningen zijn. Sterker nog, de discussie van 3 jaar terug niet helemaal herhalen, maar toen als VVD gezegd, ja, wat mij betreft kunnen we nog veel meer woningen kwijt op het hele terrein van de kleine aarde. Dus dan is het lastig om nu aan te zeggen, doe die 18 wat ons betreft dan maar niet. Maar ik kan me niet helemaal van de indruk onttrekken dat het voelt, die 18 wat dicht op elkaar gezet aan een onwonende, gebruik wat andere woorden. Maar als ik er dan naar kijk, en ik heb er eigenlijk geen verstand van, dus de vraag is, van, ja, moet ik er niet naar kijken? Maar als ik dan naar die plaatjes kijk, denk ik, ja, ik wil niet dat dit een plan wordt waarvan we met z'n allen in Boksel over 5 jaar of over 10 jaar zeggen, ja, waarom hebben ze dan ook zo neergezet? Het oogt wel heel erg vakantieparkachtig met bijna tegen elkaar aan, een heel klein verhard terrasje waar net een plastic tuinstoel en een barbecue past. En ik gun die 18 woningen, maar ik wil ook weer niet dat dit nogmaals een plan wordt waarvan we dan over 10 jaar zeggen, ja, waarom hebben wij daarvoor gekozen? Was er niet iets beters mogelijk? En dat is allemaal constatering en geen vraag, maar ik hoop toch dat de wethouder een beetje die zorgen kan wegnemen. Want ik wil niet tegen 18 woningen zijn.
Kunt u de zorgen wegnemen?
Ja, dat hoop ik eigenlijk wel. Ja, het is ook wel een beetje gevoel wat je misschien hebt, dat we meer traditionele bouwen gewend zijn. Ik ben zelf, of we zijn zelf in de boswezen kijken bij een project waar dit soort woningen staan. En nou, wij waren wel echt wel onder de indruk, moet ik zeggen. En ook van de kwaliteit van de woningen, hoe ze gepositioneerd waren. Daar waren ze, als ik mij goed erin, zelfs tegen elkaar aangezet, in plaats van dat er nog ruimte tussen zat. Maar dat ik niet helemaal zeker. Maar goed, aan zich was het gewoon echt een mooi project. De mensen die er woonden waren ook er echt blij mee. Dus ik denk dat we zelf, voor onszelf, ook onze mindset ook wel enigszins moeten wijzen in dat we toegaan naar toch meer kleinere woningen voor één of twee huishoudens of persoonshuishoudens, in plaats van wat grotere royale woningen. Dus ik denk dat dat echt reuze meevalt, dat dat heel positief is, juist. En met name ook nog vanwege het groen wat er omheen zit. Want het is zeker niet zo dat al het groen weggaat. Er is nog heel veel ruimte voor groen. En zeker als je dan ook nog samenwerking met de plaats hebt, wat dan eigenlijk nog extra ruimte, buitenruimte voor de bewoners is. Dus ik denk dus dat een geweldige woonplek gaat worden.
Ik zou graag bijna tot de afronding willen komen van dit punt, omdat het is 11:15 en ik zou het ook wel heel fijn vinden om ook de insprekers voor bestemmingsplan Nieuwstraat jullie nog tijd te geven en dat wij daar ook nog vragen aan kunnen stellen. Dus met uw goedvinden, ja, dan wil ik dat heel graag afronden. Dank u wel. Dank u wel voor het inspreken. En wellicht willen jullie nog even, moeten nog heel even omgeruild worden met raadsleden. En dan wil ik graag de insprekers voor Nieuwstraat in Liemte graag uitnodigen om in te komen spreken. Als u allemaal weer plaats zou willen nemen, raadsleden, steunfractieleden, dan kunnen we door met het laatste punt van vanavond. Meneer Kuppens, meneer De Leijer. Oh. Meneer Van der Veen? Meneer Van der Veen, bent u ook zover? Goed, laatste onderwerp van vanavond. Bestemmingsplan Nieuwstraat Liemt. Wat wordt er met dit raadsvoorstel gevraagd aan de raad? De ingediende zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan Nieuwstraat Liemt ontvankelijk te verklaren. De nota van zienswijzen en wijzigingen behoren bij het bestemmingsplan vast te stellen en daarmee de zienswijze van een antwoord voorzien. Het bestemmingsplan Nieuwstraat Liemt gewijzigd vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen, omdat met de gesloten anterieure overeenkomst het kostenverhaal verzekerd is. En het bestemmingsplan maakt realisatie van 8 woningen aan de Nieuwstraat in Liemt mogelijk. En de heer Pieter Thielen komt inspreken, dus aan u ook kort het woord.
Ja, goedenavond. Ik voel me een beetje bezwaard zo, het eind van de avond als enige.
Hoeft u helemaal niet, nee. Ik vind het fijn dat u er ook nog bent, dus gaat u gaan.
Aandacht heeft naar al dat politiek geweld, maar ik kwam hier vooral vandaag om inderdaad ook wat technische vragen en opmerkingen te geven, maar mijn grootste opmerkingen van dit plan ook was vooral of er goed nagedacht was over de keuze van de locatie om daar de nieuwe woningen neer te zetten. Natuurlijk, ik ben in principe niet tegen nieuwe woningen, want die moeten er zeker komen, dat begrijp ik. Alleen ik denk dat de locatie hier niet zo goed gekozen is. Ik woon zelf op de Heesterbos 2, dat is een langgevelboerderij uit 1860, 10 meter tegenover de locatie. Dat is een rijksmonument. Aan de andere kant van de locatie, daar ligt een gemeentemonument, dus een oude burgemeesterwoning. Die, en daar pal tussenin is deze locatie waar een hoog gebouw moet worden gebouwd. Ik heb ook wat opmerkingen over de hoogte geplaatst, over de ligging ten opzichte van de straat enzovoort. Maar als ik het heb over monumenten en aantastingen ervan, dan kreeg ik in de zienswijze alleen de terugkoppeling dat, het, ja, dat alleen dat geldt dat je daarover na moet denken als je ook fysiek die monumenten aantast. Maar ik denk dat dat niet helemaal. En ik denk dat zo vooral ook bij de burgemeesterwoning al aardig wat aangetast is. Dus ik vroeg me af of er genoeg nagedacht was over de locatie. En of dit ook wel de juiste locatie is in Liemt om dit te doen. Omdat binnen Liemt natuurlijk zeker de historie van Liemt belangrijk is.
Dat was het. Nou, dank u wel. Dank u. Wie van de raadsleden, steunfractieleden, mag ik het woord geven? Meneer De Leijer.
Ja, als niemand vraagt, wil ik daar wel even op reageren. Want ik ben het wel met u eens dat ik wel de onderbouwing op de zienswijze alleen fysiek het aanpassen van monumenten wel iets te kort door de bocht vind, omdat de omgeving en de context ook wel van belang is van hoe een monument wordt ervaren. Dus daar ben ik het wel mee eens. Moet ik wel eerlijk bij zeggen, ik denk dat als ik naar die context kijk, dat ik het plan wel voorstelbaar vind op deze plek. Ook omdat de context, en dat geeft de gemeente ook al aan in de zienswijze, dat daar ook al meerdere en nieuwere gebouwen, dus het is al een gemixte straat met verschillende tijdslagen. Maar ik ben het wel mee eens dat het wel te kort door de bocht is om te zeggen dat alleen bij het aanpassen van monumenten worden aangetast. En dat ik dat ook in de argumentatie bij de Baroniestraat in Boksel ook te kort van doen van bouwen in de pastorietuin. Dat er dus geen advies van de RCE nodig was, omdat de kerk niet gesloopt zou worden. Dus ik herken daar wel een patroon in dat ik vind dat daar af en toe iets te eenvoudig over wordt gedacht.
De heer Van den Broek.
Ja, ik wil ook wel even reageren op de inspreker. Complimenten voor de manier waarop je verwoordt wat je vindt. En ik kan ook begrip voor opbrengen. Aan de andere kant wil ik ook wel de complimenten geven aan de initiatiefnemer en het plan wat er ligt. Want ik denk dat het heel knap is om op zo'n plek een plan te ontwikkelen waar niet meer reuring over komt dan dat het kennelijk veel draagvlak voor is. En ja, dat er op een plek wat ook mooi naast een andere ontwikkeling ligt en ook in het plan lees ik daarover hoe dat met elkaar verweven wordt. Ja, dat ik dat ook wel heel positief vind. Ik denk dat mag ook wel eens gezegd worden. Dus,
meneer Thielen.
De vraag is dat goed onderzocht of daar niet reuring of draagvlak voor is? Want dat zie ik nergens terugkomen. Het is, ook omgevingsdialoog, daar heb ik ook wel, hoe dat aangepakt is, heb ik wel een nodige opmerking over.
Ja, dat weet ik niet, maar ik kijk naar de zienswijzen die dan worden ingediend ook en wat je daarvan hoort. En dan is mijn conclusie dat beperkt is. Er zijn veel vragen en opmerkingen geweest over parkeren. Daar is denk ik een goede uitleg over gekomen, maar dat... ja.
Meneer Van der Veen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan me heel goed uw bezwaren voorstellen. Het is alleen dat wij een feit dat wij nu een afweging moeten gaan maken tussen jongens, wat is nou het belang van uzelf? Wat is het belang van de ontwikkelaar? Of eigenlijk, ik redeneer niet nooit vanuit een ontwikkelaar, van de toekomstige bewoners. Ik kan me ook heel goed vinden in wat meneer Leijer aangaf, van jongens, ja. Het is inderdaad kort door de bocht om te zeggen van dat tast aan en ja, de context is gemengd. En ja, daar zullen wij straks ons oordeel over moeten vellen. Dat is wat het is.
Wethouder, u nog kort? Ja.
Ja, misschien is het goed om te zeggen wat nog aan het plan veranderd is naar aanleiding van de zienswijzes. Misschien heeft u het allemaal wel gelezen, maar misschien toch even nog samen te vatten. Een aantal dingen die veranderd zijn is dat het nu de goothoogte en de nokhoogte verschillend zijn. In eerste instantie was het mogelijk om een plat dak te maken. Dat is vervallen, dus het moet verplicht een puntdak worden. Zoals ook de naastliggende gebouwen, de Witte School, zal ik maar even zeggen. Zo hebben we ook naar het plan gekeken. Dat er staan al twee grotere gebouwen en in die rij past het wel mooi. Ondanks dat er inderdaad aan de voor- en achterkant twee monumenten liggen. Er is ook nadrukkelijk gekeken naar de zienswijze ten aanzien van het doorgaand voetpad. Want we hebben als college ook wel gemeend dat het echt een belangrijk doorgaand voetpad is vanuit het centrum, bijvoorbeeld naar het medisch centrum en de supermarkt toe. Nou, dat is nu goed opgelost. Dus het komt op dezelfde manier als ook voor de Witte School het voetpad door. En ook het parkeren is wat aangepast. Dat er ook wat, juist op de kruisvlak met het Heesterbos, nu geen parkeerplekken komen. En er is ruimte om in de omgeving om die op te lossen. En de gemeenschappelijke ruimte in het gebouw zelf is vervallen. En daar zat ook het risico in om wat meer inkijk te hebben naar de omgeving toe. Nou, die verplichting is weggehaald. Dus de initiatiefnemers zijn niet meer verplicht om die gemeenschappelijke ruimte te maken. Dus ze zijn best, naar aanleiding van zienswijze, hoewel die inderdaad toch qua aantal in ieder geval wel beperkt waren, toch nog wel een aantal aanpassingen op het plan gedaan. En wij denken dat er nu toch een goed plan ligt. En dat het mooie is dat er toch weer 8 appartementen in Liemde toegevoegd zouden kunnen worden.
Meneer Thielen.
Ja, ik had nog één opmerking over die hoogte inderdaad. Er was nog wel een open vraag, omdat in het plan stond maximaal 12 meter, terwijl de school daarnaast zou maximaal 11 meter zijn. Dus daar was nog wel vraag over of in lijn van de school daarnaast, of je dan ook niet gewoon in het plan moet zeggen maximaal 11 meter hoogte.
Wethouder.
Ja, dat was straks inderdaad een van de technische vragen. Dus ik denk dat we daar even op terug willen komen. Wat we in ieder geval snel konden zien was dat bij de Witte School de hoogte volgens het bestemmingsplan 11 meter is. Maar volgens onze stedenbouwkundige is er 12 meter gebouwd. Dus wellicht is daar gebruik gemaakt van een afwijkingsmogelijkheid. Maar het is denk ik goed om dat even na te kijken. En daar komen we dan eventjes op terug.
De heer Van der Braak.
Dankjewel, voorzitter. Dankjewel ook aan de inspreker. Ik wilde kenbaar maken dat ook Inbox eigenlijk best wel blij is met het plan. Omdat er natuurlijk een grote vraag is. Hè. Woningen die zijn er in een groot tekort. Het is altijd lastig om in een bebouwde kom, in een inbreiding natuurlijk, alle wensen in te kunnen vullen. Ik denk dat het toch wel een passende oplossing biedt aan alle partijen. Dus dat is alleen maar positief. Dus wij zullen positief instemmen daarmee.
Meneer Thielen.
Ja, maar dat zei ik ook. Ik ben ook zeker voor dat er gebouwd moet worden. Alleen de vraag was of dit in de achtertuin van de burgemeesterwoning, of dat de beste locatie was en of daar goed over nagedacht was.
Goed, ik kijk rond en ik heb het idee dat iedereen gezegd heeft wat hij wilde zeggen. Ja, dank u wel. Dank u wel, meneer Thielen, voor het inspreken. Ook al was het ook nog zo laat, dank u. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze avond, maar er zijn een aantal toezeggingen gedaan. Mark, aan jou het woord.
Jazeker, het onderwerp zonneparken heeft combinatie 95 een technische vraag gesteld of eventuele stikstofreductie mogelijkheden geeft voor woningbouw. En de wethouder zou dat nagaan. Met betrekking tot de kleine aarde hebben de insprekers toegezegd de VSO te delen met de raad. En heeft de portefeuillehouder toegezegd de vergunningsaanvraag te delen met de raad. En zojuist bij het bestemmingsplan Nieuwstraat heeft de wethouder toegezegd de technische vraag met betrekking tot de hoogte van de bebouwing even uit te zoeken. Dat waren toezeggingen.
Fijn, dank u wel. Dank u wel. Mocht iemand nog behoefte hebben, dan kunnen jullie beneden nog wat drinken. En anders een fijne avond en wellicht tot morgenavond.